Oké, even voor de record, zoals dat heet. Even uw naam en geboortedatum.
Ja, nou, mijn naam is Hans Molenaar. Mijn roepnaam is Hans Molenaar. Ja. En mijn volledige naam is eigenlijk Hendrik Karel Molenaar.
Oké.
En Molenaar met één O.
Ja, en u bent geboren?
Ik ben geboren 22 augustus 1936.
Moet ik even snel rekenen?
Ik word bijna 82.
Zo, u ziet er goed uit.
Zeker.
Ja, het
ik heb even een vraagje, Karel met een K of met een C?
Karel met een K.
Karel met een K.
Ja, een ouderwetse Karel nog, ja.
En dat is Hans geworden.
Ja.
Ja. Maar leuk dat u mee wil doen. Want sommige mensen die zeggen van ja, wat heb ik nou te vertellen en zo, maar ik vind...
Ik ben dus een geboren Leidenaar.
Ja.
En zelfs nog binnen de singles. Ik ben geboren op de Minnebroersgracht.
Ik ken de
dat
naam,
is een zijgracht, of een verlengde, dacht ik, van de Oranjegracht, geloof ik dat was. Of de, nou ja, in ieder geval een zijgracht van de haven, zeg maar. Heeft vroeger een klooster gestaan van de Minnebroers. En daar is dat...
Zit er nu een bejaardenhuis in of...
Nee.
Of buitenlandse studenten?
Nee, er is verder helemaal niets. Het is dus verder volgebouwd. Het, is daar, het was vroeger een klooster, zeg maar, van minnebroeders.
Ah, ja.
En daarna is er een soort, soort grofsmederij, noemden ze dat.
Ja, ja.
Soort gekomen. Maar daar ben ik dus geboren, zeg maar, in 1936.
Kunt u iets vertellen over het gezin waar u uitkomt? Vader, moeder, broer, zussen, wat deed u vaak?
Ik had een zus. Die was 14 jaar ouder.
Oh, dat is heel veel.
Dat is zo. Mijn vader en moeder die moesten trouwen.
Ja,
mijn
ja.
moeder was 16, 17.
Zo.
En die moesten trouwen. Dus het was een beetje moeilijke toestand, vooral in die tijd.
Dank u wel.
Toen is mijn moeder dus weer gaan werken. Dus die moest werken, gewoon om een beetje, ja. En toen is mijn zus is eigenlijk opgevoed door mijn oma. Die woonde twee huizen verder. En die had al zoveel kinderen. Die had al, dat zijn wat mijn moeder, die kwam uit een gezin van 14 kinderen. En dus daar kwam er nog wel eens eentje bij zo. Dus mijn zus is eigenlijk grotendeels door mijn oma opgevoed. En die had dus tantes en ooms die bijna dezelfde leeftijd waren. Mijn zus die zat in de klas bij een oom of bij een tante. En mijn oom zat lager, dus zat zo een beetje in diezelfde leeftijd.
Noemden ze hun bij hun voornaam? Of was het in die tijd dan toch nog wel...
Wat zegt u?
Noemden ze hun bij hun voornaam? Of zei ze toch oom en tante?
Nee, ze zei altijd oom en tante, dacht ik, ja.
Ook al waren ze van dezelfde leeftijd.
Maar die gracht, daar was dus, daar zaten dus, zat dus nog een zuster van mijn moeder, woonde daar... En er was ook nog een soort klein winkeltje. En daar woonde weer een zus van mijn vader. Dus het was een beetje een familiegracht, zeg maar. Ja. Iedereen liep bij elkaar naar binnen. Het was in die tijd zo. En op mijn vierde jaar zijn we dus verhuisd.
Maar in het kader van dit project hebben we een beetje college gehad over allerlei onderwerpen.
Ja, ja.
Ook bijvoorbeeld over woningbouwverenigingen, dat die heel sterk verzuild waren. En kwam het daardoor dat die families dan ook, die waarschijnlijk dezelfde achtergrond, dezelfde godsdienst, dat die dan zo dicht bij elkaar konden wonen? Of was dat gewoon toeval?
Ik denk dat het gewoon toeval was, dacht ik. Nou, die families waren ook wel heel erg close. Ik denk dat ook... De reden is geweest dat mijn vader op een gegeven moment gezegd heeft, we moeten weg. Soms kan het ook benauwend zijn. Het kan soms makkelijk zijn. Net als straks zei mijn zus, die ging dus bij oma. Maar aan de andere kant is het soms ook benauwend. De hele familie die maar bij elkaar inloopt.
Ja.
Ja, maar we zijn toen de tijd verhuisd.
Maar even de situatie. Ja? Dat uw oudere zus... uw vader en moeder waren toen al getrouwd.
Ja.
Maar woonden die samen ook?
Ja, ja.
Die woonden gewoon samen. Ja, maar het kind, dat werd dan door oma opgevoed. En de ouders, ja, die werkten allebei.
Die werkten allebei, ja.
En waar werkten ze?
Mijn vader die werkte op een wolffabriek van Wijk. Ik weet niet of je dat iets zegt.
Ja.
En die was voor het mengen van kleuren. Was een kleurkenner. Dus de wol die geverfd werd en de dekens en noem maar op. Alles wat met kleur en verf te maken had.
Zo zat dat op de Levendaal.
Hij werkte in de Vestestraat.
Ja, ja.
Was ook inderdaad ook een filiaal of een afdeling op het Levendaal.
Maar dan was hij dus wel wat hoger dan een gewone arbeider, kun je stellen. Want hij was een specialist.
Ja,
of,
niet zo heel veel hoger.
Nee,
want volgens mij hadden ze het niet breed. Vandaar dat mijn moeder dus ook aan de slag moest, zeg maar. Om een klein beetje, want ze hadden verder helemaal niets. Mijn vader was dus een paar jaar ouder. Want mijn moeder was dus een jaar 16, 17. En mijn vader was over de 20 jaar, 22. Ze schelen zoiets van 6 jaar, 6, 7 jaar met elkaar. En toen ik dus 4 jaar was, zijn we dus verhuisd naar de Kooi. De Kooi kent u ook wel. De Celebesstraat. En daar heb ik eigenlijk een groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Toen is er in de oorlog, heb ik nog een broertje gekregen. Het was heel erg ongunstig.
Even denken, van welk jaar was het toen u naar de Kooi verhuisde? Toen was u 4, welk jaar
was het? Was 1940.
Oh ja, dat had ik uit kunnen rekenen. Wat zegt dat is te warm, ik zeg dat had ik uit kunnen rekenen, maar dat is te warm voor vandaag.
1940, want volgens mij was het zo dat toen wij verhuisd waren, en dat was het voorjaar. Nee, de oorlog brak uit in het voorjaar. En wij zijn later, als ik het zo bereken, later verhuisd. Dus in datzelfde jaar dat de oorlog was uitgebroken, zijn wij verhuisd naar de Kooi, naar de Celebesstraat. En daar heb ik dus... En dat was eigenlijk ook wel gunstiger, want het was eigenlijk toch een vrij nieuwe wijk voor die tijd. Want ik heb op een school, op een school gezeten. Ja, het was eigenlijk best een moderne school. Ik ben er nog eens een keer langs gefietst. Dacht van, ja, voor die tijd was het zeker helemaal geen school met hoge ramen, maar grote ramen, een grote speelplaats. Ja.
Bestaat die school nog? Of is die...
Nee.
Weet je nog hoe die heette?
Het was de Driftstraat. Het was de Driftstraatschool, noemden wij het. En later is het de Gunningerschool geworden, de naam. Maar dat is pas veel later. Ja, de Driftstraat. En dat was een school die... Ja, het is toch nogal een beetje... goed aangeschreven, want het was een opleidingsschool voor de MULO.
Okay.
Weet je wel, en wat er waren ook nog andere scholen in die wijk. Dus het gaf hem, dat was een beetje, zeg maar, de beetje betere school voor die wijk.
Okay.
Hij stond in de Kooi, de Driftstraat.
Hij stond in de Kooi. Het was aan de rand van de wijk, want als je de straat van die schoolstraat afliep, dan een 100 meter of misschien niet eens. Dan kwam je op de ringkade. En de ringkade, dat was het einde van Leiden, de grens van Leiden. Dat kreeg helemaal tot Warmond. Dan gingen we de polders in en er waren volkstuinen.
Oké.
Dus, en daar ben ik dus in die oorlogsjaren, hebben we daar gewoond, zeg maar. Ik heb van mijn vierde tot mijn 15e jaar heb ik daar in die Celebesstraat gewoond. Vond een hele fijne straat. Het was een hele... ik weet niet of je er bekend bent. Het was niet gewoon een rechte straat. Het was namelijk een straat die in een soort hoefijzer liep.
Oké.
Dus, en dan twee kanten huizen. En dan had je aan de binnenkant van die huizen... had je nog een soort gemeenschappelijke tuin.
Ja.
Dus het was echt...
Kon je heerlijk spelen.
Een beetje... Het was een heer, ja.
Veel kinderen om mee te spelen.
Ja, het was een heerlijke... heel de wijk was fijn, maar ook de straat. Ja, u moet je voorstellen, er waren geen auto's in die oorlogstijd.
Oh nee.
De enige auto die ik ooit zag, dat was een Duitse legerauto. Maar verder was er dus een auto, dat was gewoon... zelfs in na de oorlog kwam er, had niemand een auto.
Ja, dat dus het was,
we konden daar spelen. Zo, ja. Het was zelfs zo dat niemand in de oorlog nog een fiets had. En als ze er een hadden, dan hadden ze hem opgeborgen.
Ja. En waar ik wel nieuwsgierig naar ben, dat die oudere zus, ging die mee of bleef die bij oma?
Die heeft die is meegegaan.
Oh,
die heeft een poos bij ons ingewoond. En die is ook vrij jong getrouwd. Het was namelijk zo, het verhaal ging namelijk... Nee, ik moet u eerst vertellen. Mijn vader kreeg een oproep om als dwangarbeider in Duitsland te werken. En die is, die heeft in Duitsland gewerkt, zeg maar, bij een soort oorlogsmachine. Ja. Weet je, waar ze dus allerlei oorlogstuig maakten. Een afgesloten kamp was dat, met hekken eromheen. En daar werd nog wel eens gebombardeerd. Dus mijn vader heeft daar heel veel meegemaakt. Is ook ziek thuisgekomen. Nooit meer goed geweest, zeg maar. Maar toen ging het verhaal dat... ze hadden in Duitsland arbeidskrachten nodig. Want net zoals dat ze de mannen opriepen. Maar dat was op een gegeven moment hield het op. En toen ging het gerucht... dat ze dus ook meisjes en ongetrouwde vrouwen zouden opeisen om in Duitsland te werken. Dus dat was voor mijn zus dus best paniekerig. En die had een vriend of die had verkering. En toen zeiden ze van, jullie moeten maar snel trouwen. Dan is dat...
Heeft dat opgelost?
Is dat
ja. Dus die zus en die vriend, die zijn bij ons ingetrokken, zeg maar, in ons huis. We hadden een bovenhuis en hadden een zolder. En dus die heeft een poosje bij ons gewoond tot na de oorlog. En toen kreeg ze dus ook een klein huisje daar in de buurt.
Ja, wat ik nog wou vragen, als zo'n man werd opgeroepen om in Duitsland te werken, kreeg hij daar geld voor of moest de thuisfront maar zien hoe ze het voor elkaar kregen?
Nee, ze hebben daar geld voor gekregen, maar dat was heel minimaal, want ik kan me herinneren dat we met moeite rond konden komen, omdat het dus ook de hongerwinter was. Mm. En die hongerwinter heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Want het is een hele moeilijke of zware tijd geweest. Er was geen eten. En we kregen op school wat schillen soep, zeg maar. En ik kreeg dat niet. Ik kreeg dat als kind zijnde niet door mijn keel. Dus ik moest altijd school blijven. Om de soep op te eten, zeg maar. Maar goed, in die oorlogsperiode, dus voordat mijn vader naar Duitsland ging, is ook mijn broertje geboren, zeg maar. Dus dat was ook eigenlijk ongewild, want ze wilden eigenlijk geen kind in die tijd.
Nee, dat snap ik.
Maar goed, toen is mijn broer geboren en dat was best heel erg moeilijk. Die is, als je een baby zijnde hebt en je hebt geen behoorlijk voedsel, dat is natuurlijk best... mijn broer is ook niet oud geworden. Mijn broer was 38, toen heeft hij een hartinfarct gehad en is weg. Maar mijn vader dus, die is na de oorlog, ik vertelde dat hij na de oorlog dus uit Duitsland terugkwam. Was dus eigenlijk ook ziek. En die is een paar jaar later ook overleden aan een hartinfarct. Dus we hebben...
Maar wat was zijn ziekte? Of was hij gewoon
psychisch? Als ik het achteraf bekijk, had hij gewoon een bloedvatenkwestie. Die dus dichtgeslipt waren. Waardoor dat hart geen... Dus hij kreeg ook het ene... Ik kan me herinneren dat hij het ene hartinfarct naar de andere kreeg. En iedereen zei van, die vader heeft het aan het hart. Maar dat was niet zo, want hij had juist een sterk hart. Maar die bloedvaten, die lieten geen bloed meer door. Mijn vader is toen overleden en ik kan me nog herinneren dat hij...
In welk jaar was dat?
Moet ik even teruggaan hoor. In 52, 53.
Ja, zoiets.
We
zijn maar niet zo lang na de oorlog.
Nee. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader zei... die had aan die artsen gevraagd van... kan ik niet geopereerd worden? En toen zeiden ze van... nee, dat kan niet. In Amerika zijn ze bezig om mensen daaraan te opereren. En dat is nu hier lopende bandwerk. Dat is met die omleidingen en noem maar op.
Ja.
Dus, maar goed, mijn vader is dus gestorven. En mijn moeder had een hele lage uitkering. En het is zelfs nog zo dat dat hele kleine bedrag wat ze in de oorlog kreeg... Dan wilden ze nog van dat ze dat terugbetaalden. Nou, dat was,
ja.
Dat was gewoon...
Wie moest
onmogelijk.
Dat terugbetalen? Hier aan de overheid?
Ja, dat was ook de reden waarom ik eigenlijk heel jong ben gaan werken. Ik dacht van, ja, maar ik moet wat bijspijkeren. Mijn moeder, ik merkte dat mijn moeder elke cent om moest draaien, zeg maar. Ik ga werken. Maar ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde. Ik had gewoon, achteraf dacht ik, van ik had makkelijk beter door kunnen leren. Maar ik was 13 en wist en niemand gaf mij raad. Dus ik ben gaan werken. En toen, dat was namelijk zo, ik wist niet wat voor beroep. Ze hebben me laten testen. En ik werd getest voor boekbinder, schoonmaker. Ik weet het allemaal niet. Dat zag ik helemaal niet.
Er is ook niks veranderd. Want tegenwoordig komen er ook vaak van die rare beroepen.
Ja, hele rare beroepen. Nou, ik zag dat helemaal niet zitten. Toen was er een buurjongen en die zei van... ik word etaleur. Etaleur bij de HEMA. Ik dacht, ja, god, dat is leuk, creatief en leuke etalages maken. Ik dacht, dat zou ik ook wel willen. En zei dus van, nou, dan moet je gewoon een brief schrijven, gaan solliciteren. En dat deed ik dus. Ik solliciteerde bij Vrome Dreesman, toen bij Vrome Dreesman. En ik kreeg direct een oproep. Toen was ik nog pas 13 jaar, het was geloof ik in mei, april, mei. En ik zou 14 jaar worden, met 14 jaar mocht je al werken. Ik zelf was 14 jaar, maar ik was nog geen 14 jaar. Dus ik solliciteerde en zei ze, nou je kan komen, we hebben jongens nodig als leerling etaleur. En nu moeten we de situatie van Vrome Dreesman toen de tijd zien. Ze hadden 50 etalages. Nu zijn het er maar, het is nu Hudson Bay geworden, maar toen hadden ze 50 etalages. Dus die hele aanmarkt, grote eilanden etalages. Een passage die van de Maarspansteeg naar de Breestraat liep, ook allemaal etalagewerk. Dus en decors, alles werd zelf gemaakt met karton en verven. En weet
zo,
ik
dat waren nog stijgen.
Ja, Italiaanse weken en Franse weken en noem maar op. En alles met de hand gemaakt. Maar goed, ik ging daar solliciteren. En zei ze, ja, maar we hebben direct iemand nodig. We hebben jongens nodig. En ik zei, ja, maar ik mag nog niet werken. Ik mag pas werken als ik 14 ben. Ja, maar zo lang kunnen we niet wachten. Toen had ik het dus met de onderwijzer erover. En die zei, ja, ik kan een baan krijgen. Het lijkt me wel leuk. En toen zei hij, ik zeg maar, het gaat om een paar maanden. Ik mag eigenlijk nog niet van school. Nou, zegt hij, ik zie door de vingers, je mag gaan werken. Dus ik ging op mijn 13e bij Vrome Dreesman werken als leerling etaleur. Wat me bij is gebleven, dat het was een beetje in de zomer en iedereen ging met vakantie. En was het zo toen de regel, voor elke maand dat je werkte, kreeg je een vakantiedag. Dus toen had je, ja, het was een beetje, het was nog zesdaagse werkweek. Dus ze hadden 12 dagen vakantie. Dus ik zei in augustus ook, wanneer kan ik op vakantie? En toen zei ze, even kijken, je bent in april, mei, je hebt recht op 2 dagen. Ik kreeg in dat jaar 2 dagen. 2 dagen vakantie. En mijn vrienden die dus nog op school zaten, ja, die hadden nog 6 weken. Het heeft zo'n indruk op me gemaakt. 2 dagen vrij. Maar goed.
Weet u nog hoeveel u verdiende in dat eerste
baantje? Heel weinig.
Ja, dat zou wel.
Ik verdiende 45 gulden in de maand.
Okay.
Dus het was nog geen 9 gulden in de week. Bovendien had ik natuurlijk helemaal geen kleding om daar in dat warenhuis te lopen. Want ik had een korte broek en weet ik wat, een beetje oude versleten kleding. Ja, en zo mocht ik me echt niet vertonen. Dus ik moest dus daar een kostuumpje kopen met zo'n plus voor. Maar daar had mijn moeder het geld niet voor. Dus het was steeds met overleg met de personeelschef. En die zei van, hij mag hier een kostuum kopen. En dat wordt dan op afbetaling. Het werd maandelijks, werd dat, Ik had heel weinig kleren, want ik kan me nog herinneren dat ik had een tante en die werkte als werkster bij een professor op de Witte Sinnel. Flu heette die. Het was een bekende hoogleraar. Die had een zoon. Dat was een student. En die had dus een beetje studentenkleren. Maar ja, als die versleten of verschoten waren, dan nam mijn tante dat mee. En dat was voor mij. En dan, ik kan me nog herinneren dat ik bepaalde pullovers binnenste buiten droeg, want dan konden ze niet zien dat die verschoten was. En dat er dingetjes werden gestopt en weer opgelapt, zeg maar. Daar kan ik me nu zo kwaad maken. Dat is heel gek. Ik zie dan kinderen lopen, of meisjes en jongens, zelfs volwassenen, die lopen met een broek, een spijkerbroek, waar ze gaten in hebben gemaakt.
Ja, dat ik moet zeggen dat ik dat en, ook, ik kan er ook
en,
niet aan
en dan denk ik van, ja, ik weet, het kan sexy zijn, of het kan, maar ik vind het zo raar, want omdat ik dus zelf eigenlijk met versleten kleding, dat ik op moest lappen, en zij maken bewust kleding. Nee? Ja, ja. Maar goed, ik heb daar bij Vrome de Rest van heb ik dus een aantal jaren gewerkt. En,
even terug nog. Komt u uit een gelovig gezin of niet? Of niks?
Nee,
of dat niet?
Nee. Ik ben niet gedoopt. Mijn vader wilde eigenlijk niets meer met de kerk te maken hebben. Toen ze namelijk gingen trouwen. Toen wilden ze, dat was de gewoonte voor de kerk dan. Toen had hij een gesprek, moest hij dan hebben, met de ouderlingen van die kerk.
Dus dat was protestant in de protestantse.
Hij was protestant, ja. En daar moest hij dus eigenlijk zeggen dat hij dus spijt had van dat het zo gelopen was. En dat hij eigenlijk, tegenover die ouderlingen moest hij eigenlijk een boeteverhaal doen. Ja. En dat vond hij zo verschrikkelijk. Toen zei hij, dat doe ik niet, dat trouwen, maar niet voor de kerk. En mijn kinderen worden ook niet gedoopt. Mijn zus is dus nog wel gedoopt, maar de rest... Mijn vader dus wilde eigenlijk niets meer met de kerk te maken hebben.
Okay.
En ik was dus eigenlijk gedeeltelijk ongelovig opgevoed. Wat ik dus wel heb gehad, dat is een zogenaamde zondagsschool. En ik kreeg ook op de lagere school godsdienstonderwijs een uurtje in de week. Dus ik had wel een beetje bijbelkennis, zeg maar, van in... Ik heb zelfs nog een bijbel gekregen toen ik van die zondagsschool afging. Maar ik ben dus eigenlijk niet kerkelijk, zeg maar.
Oké, ja.
Ik heb 5 jaar bij die... bijna 5 jaar. Nee, niet geen 5 jaar, korter denk ik. Bij Vrome de Reesman gewerkt, als leerling
etaleur. Gaven ze u een opleiding?
Wat zegt u?
Ze gaven u een opleiding?
Nee, dat was eigenlijk heel minimaal. Ik ging naar, er was een avondtekenschool in Leiden. En daar was een aparte klas voor mensen die creatief in de tekenwerk, etalages maakten. Want ik zat dus met jongens in de klas ook leerling etaleurs van verschillende zaken zo uit Leiden.
Ja.
Welke zaken had je toen nog meer?
Wat zegt u?
Welke zaken waren er nog?
Je had toen de tijd de Koning, Van Morsel, de Hema, Van Kleef. Dat waren
waren dat allemaal modezaken? Van Kleef wel?
Ja, Van Kleef wel. En Peke Kloppenburg. Veel kledingzaken had je in die tijd ook. Ik kan me nog herinneren, en dat haal ik nog wel eens een keer op, als wij daar... Het was dus een poosje in een restaurant geweest van Vrome Dreesman tegenover de brug. Weet je wel, als je in de brug afkwam, dan was er een soort restaurant. Daar zaten we hier. En toen zei ik tegen mevrouw, kan je nou voorstellen dat ik hier 60 jaar geleden in de etalage zag, tussen de bontjassen en de hoeden, ja, zeg maar. Dat was zo, ik ging terug in die tijd en toen dacht ik, wat een andere tijd.
Ja, dat is het ook. Ja.
Vrome Dreesman was het namelijk zo. Er waren allemaal aparte toonbankjes of units in die zaak. En er stond achter elke toonbank stonden 2 of 3 verkoopsters. En die waren een groot deel van de dag eigenlijk al alleen maar bezig om de vitrines een beetje schoon te maken. En af en toe een klant te helpen. Nu onvoorstelbaar,
ja,
dat je alleen maar een kassa had bij de uitgang. En dat je maar je spullen mee moest nemen en daar kon je afrekenen.
Ja, ja, maar dat hebben ze nu weer bij Hudson Bay is dat weer anders. Hè? Er loopt ook best wel veel personeel, ja, rond, vind ik.
Het is nu weer helemaal veranderd.
En,
ja,
nu,
ja,
zijn er ook weer, ja, verschillende, ja, afrekenpunten.
Ja.
Ja. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, u kwam eraan via iemand die u kende, die zei van god, maar je zou denken, etaleur, daar moet je een beetje talent voor hebben, ook voor tekenen, een beetje, ja, talent voor, ja, hebben. Ontdekte u dat talent bij uzelf? Of is het ook heel, kun je het ook heel technisch aanleren?
Nee, ik ben eigenlijk zeg maar best wel heel erg creatief geweest altijd. Oh, ja. Want ik ben dus eigenlijk tot mijn 30ste ben ik etaleur geweest. Eerst bij de V&D, dus als leerling. En toen heb ik uiteindelijk gesolliciteerd. Je was leerling etaleur, je was aankomend etaleur en je was etaleur.
Mm.
Bij mij was het dus eigenlijk zo, ik zou dus aankomend etaleur moeten zijn, maar dat betaalde ook niet zo heel erg veel. Je mocht wel het werk doen van een etaleur,
ja, ja, ja.
Maar dus ik zag op een gegeven moment bij een textielzaak een advertentie, vroeg ze een etaleur. Ik denk, nou, ik heb al ervaring, zoveel, ik heb alles geleerd om te etaleren. Van de gekste dingen, van een schoenetalage, tassenetalage, confectie, noem maar op. Het was zelfs een etalage met fietsen en tuinmeubelen, ja, en de kokoslopers en noem maar op.
Ja, all round.
Dus ik,
ja,
kon eigenlijk. Dus toen heb ik bij een filiaalbedrijf gewerkt. En die hadden een zaak in Katwijk en die hadden een zaak in Rijnsburg. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt.
Wat verkochten zij?
Meest confectie. Ja, confectie. En dat was lingerie. Wat zou ik nou zeggen? Baddoeken en dat soort dingen.
Ja,
weet,
ja,
je,
ja,
allemaal laken slopen en dat soort dingen. Maar ze hadden in Katwijk dus ook een vrij bekende confectiezaak. Dus in Japan. Goemaat.
Goemaat.
Goemaat. Na een aantal jaar ging die eigenaar, die had een vader, die was namelijk geëmigreerd. Die zat op de grens van Canada en Amerika en die ging Europese spullen verkopen. Er was vraag naar Delft Blauw, die mensen hadden,
ja,
nostalgie.
Ja.
Gingen dus. En dat ging zo goed dat hij dus de zaak verkocht. En ook zijn vader achterna ging naar Canada, maar ik was dus zonder werk of ik moest een andere baan zoeken. En toen heb ik gesolliciteerd bij een zaak in Den Haag, die had 6 filialen in Den Haag, van Rijswijk tot Loosduinen en weet ik wat allemaal daar, en die hadden eigenlijk ook zo'n vergelijkbare zaak. Ook textiel, daar heb ik heel erg naar mijn zin gewerkt, heel erg leuk, en ik leerde ook goed in Den Haag, ik leerde goed Den Haag kennen, want ik zat iedere keer in een ander wijk, en het was heel afwisselend. Ik kwam iedere keer weer naar een ander filiaal en achteraf dacht ik van, en ze zijn eigenlijk blij met mij geweest, want ik werd altijd onthaald. Ik was schijnbaar toch een goede etaleur. Want ik heb, toen ik daar wegging, heb ze een getuigschrift gekregen dat hij heeft gezorgd dat de verkoop met sprong omhoog ging.
Zo.
Nou, ik dacht, nou, dat had ik wel eens in mijn salaris mogen zien.
Ja, lekker laat. Laat
komen. Maar goed, ik ben toen weer gesolliciteerd. En toen kwam ik te werk in de binnenstad van Den Haag, in de Venenstraat, bij Gerson.
Sorry.
Dat zeggen we wat.
Zegt
maar
dat?
Die vorige zaak, wat...
Die vorige zaak? Brinkel. Nee. Je had een zaak in de Varenheidstraat. Ze hadden een zaak op het Jongerenplein in Rijswijk. Een zaak in de Weimarstraat. Ik ben nog eens een keer terug geweest om te kijken waar die... Wat er van die zaken terechtgekomen was.
Je zo'n moeilijke telefoon.
Maar ja,
nou, dat geeft niet hoor. Maar goed.
Maar even kijken, ondertussen, u woonde in de kooi. Tot hoe lang bent u? Want dan komen we straks weer even, ja. We even terug. We kunnen ook eerst uw loopbaan afmaken. Ja. Kan ook. Laten we dat nog even doen.
Ja?
Ja.
Ik ben toen, hoe heet dat? Heb ik weer gesolliciteerd bij Gerson in de binnenstad. Dat is nu in de Venusstraat. Dat is nu zo'n zaak van zo'n parfumeriehandel, Douglas heet het.
In Leiden of Den Haag?
In Den Haag.
Okay.
Maar, en daar leerde ik ook, daar etaleerde ik van alles. Van lingerie, confectie, stoffen, heermode, parfumerie. Ik heb van alles daar geëtaleerd. Daar heb ik bijna 5 jaar gewerkt. En toen voelde ik dat het niet goed ging met die zaak, weet je. En toen dacht ik, en ik was toen een jaar of 30. En inmiddels was mijn moeder getrouwd na een aantal jaren, daar kom ik straks even op terug. En mijn stiefvader die zei toen een tijd, ja, maar je moet helemaal dat winkelbedrijf uit. Het betaalt niet goed en je hebt er geen toekomst. Je ziet het nou, je hebt op een paar keer dat je eigenlijk al zo'n zaak helemaal op de knoppen was, weet je. Je moet
maar
wat anders. Het was zelfs zo. Ik had namelijk 5 jaar pensioen betaald bij die zaak van Gerson. En ik ging net binnen de 5 jaar weg. Toen kon je namelijk je pensioen kon je dus uitbetaald krijgen. Mm-hmm. Het gedeelte wat je zelf betaald had. Dat hebben we uitbetaald, want we waren toen pas getrouwd. En we hadden een huisje dat moest ingericht worden. Dus dat kwam goed van pas. Ik heb dat pensioen opgenomen. Dat is maar goed geweest, want kort nadat ik weg ben gegaan, ging die zaak inderdaad failliet, die werd opgekocht. En wat betekende dat niet alleen de zaak failliet was, maar de mensen die er werkten, die hadden hun geld in dat pensioen. En dat pensioen, dat hoorde ook bij de zaak.
Ja, dat
dus die pensioen, dat pensioen was weg van die mensen.
Maar weet u waarom dat toen, hoe dat er kwam, dat toen van die zaken failliet gingen? Gingen die niet genoeg met hun tijd mee?
Waarom? Ik heb een idee dat die zaken niet met Gerson niet met hun tijd meegingen. Want toen dacht ik wel eens een keer, ik zou wel eens in die afdeling inkoop willen zitten. En hele andere dingen, want ik zag er een hele grote verschuiving. De tijd van de chique jurk en de bontmantels, dat ging voorbij. Dat was ten einde raad. Dat was een aflopende zaak. Want ik kan me nog herinneren dat, Gerson stond bekend voor zijn chique kleding, zijn bontjassen en zijn hoeden. En daar kwamen veel dames die bij de ambassades, vrouwen van de ambassades.
Niet iedereen werkt bij de ambassade.
Ja, maar ook heel veel mensen die in de regering zaten, de Eerste en de Tweede Kamer, de heer kocht hun kleding. En vrouwen de betere gesitueerden, die kochten dus de kleding bij Gerson en Maison Bonnetterie.
Mm, ja.
En dat is net hetzelfde. Zo'n soort zaak was het als Maison Bonnetterie. Zo, kleiner, maar net zo'n soort zaak.
Ja, ja.
Met een
ja.
beetje de oude chic, zeg maar. Ja. En Bonnetterie heeft het ook niet kunnen werken. Ja. Die is ook, en dat was in die tijd dus ook. Maar goed, ik kreeg dus dat pensioengeld uitbetaald. En toen ben ik gaan... Oh ja, toen mijn vader, mijn stiefvader zegt... Je moet helemaal dat winkelbedrijf uit. Dat is eigenlijk niets. Toen heb ik van Gerson heb ik nog een poosje gewerkt bij de HEMA... in de grote markt. Dat betaalde goed. Het voordeel daarvan was... ik kreeg 20% korting op alles wat ze verkochten. En het was toen nog één concern met de Bijenkorf. Dus ik kreeg ook, als wij iets bij de Bijenkorf, kreeg ook 20% korting. Dus het kwam eigenlijk best goed aan. Het betaalde goed, want ik kreeg voor het eerst een zaak waar ik ook met kerst een uitkering kreeg. En de vakantietoeslag. En dat was echt een luxe. Maar ik had het daar niet naar mijn zin. Ik voelde me daar niet echt een creatief etalur.
Nee.
Het was, ik moest een worsttent timmeren en een koekjes dinges. En ik moest daar met zo'n witte jas liep ik daar rond. Het was in de tijd dat je allemaal een witte jas moest dragen. En ik heb het daar niet naar mijn zin. Ik verdien goed en het is verder, maar ik zie het niet dat ik tot mijn 65ste dat blijf doen. Toen was inmiddels mijn moeder getrouwd en mijn stiefvader zei, je moet helemaal dat winkelbedrijf uit, dat wordt nooit wat en het betaalt slecht en zo. Je moet proberen bij de overheid te solliciteren. Of je moet bij de overheid gaan solliciteren. Ik dacht, nou ja, dus ik schreef zomaar wat brieven, ben naar een overheid, onder andere bij het ministerie van Landbouw. En na een paar maanden kreeg ik...
Als etaleur?
Nee.
Oh?
In de administratie, gewoon.
Oké. Okay.
In de administratie. En ik kreeg een oproep na een paar maanden. Ik wist niet eens meer dat ik daar gesolliciteerd had. Ik dacht, nou ja, laat ik maar eens gaan praten. Dus ik ging praten met... Nee, ik moet nog eventjes terug. En toen dacht ik, ja, ik moet geen etaleur blijven, maar wat moet ik dan doen? Ik dacht, heb ik nog een poosje, heb ik eerst, had ik een kennis die werkt in de stofveerderij, dus het stofveer van bankstellen en stoelen en zo. En toen dacht ik van, nou, laat ik daar solliciteren. Nou, zei het is goed, je mag een week komen proefwerken en dan kan je misschien wel, dan nemen we je aan. Maar ik heb daar een week gewerkt. En toen zei ze, nou prima, je bent handig, je kan hier komen werken. Maar wat was het geval? Het was een hele stoffige beweging. Ik was allergisch, dus ik deed niet anders dan maar niezen. Ik dacht, nou dat wordt mijn vak niet. Maar goed, toen heb ik dus onder andere bij verschillende overheidsinstellingen gesolliciteerd. Kwam bij het ministerie van Landbouw, solliciteren. Nou, je kan hier komen op de afdeling voedselvoorziening, je moet een beetje kunnen typen. Ik moest daar namelijk, en ik had inmiddels had ik ook wat talencursussen gedaan. Ik had Engels, Frans, een beetje Duits geleerd toen de tijd. En ik kwam bij de afdeling voedselvoorziening en daar moest ik allerlei brieven doorlezen. En daar moest ik een heel snel uittreksel van maken. Met een klein dingetje, zodat de mensen die brief onder handen kregen, direct konden zien waar het over ging.
Een soort samenvatting.
Samenvatting, ja. En ik had een oud typemachine gekocht en heb ik mezelf leren typen. En ik kwam daar in op de afdeling voedselvoorziening. Ik weet het wel, het was een hele saaie afdeling. Alles was saai.
Zeggen, er is natuurlijk helemaal heel weinig. Ja, dat samenvatten, dat kan nog wel een beetje creatief zijn.
Ja, nee, maar, dat was dus helemaal... Want iedereen zei van, joh, wat ga je beginnen? Je bent zo creatief en zo. Ik heb nog een andere poging gewaagd. Ik dacht, ik had dus een tekenopleiding, creatieve tekenopleiding. Ik zat in het jeugdwerk en daar deed ik allerlei handarbeidcursussen ook nog. Toen de tijd van de Leid had je de Leidse jeugdactie. En dan kon je dus allerlei cursussen volgen in handarbeid om les te geven in clubhuizen en zelfs op school. Ik dacht, nou, ik kan misschien wel iets op school gaan doen, tekenleraar of dat soort. Maar dat is het dus niet geworden. Want daar had ik dus ook weer een opleiding voor nodig. Ik zat dus bij het ministerie van Landbouw. Het was een hele saaie afdeling. Allemaal van die grijze ambtenaar. En ik kwam in het winkelbedrijf. En het was allemaal
heel levendig.
Ja. En kleurig. We liepen allemaal kleurige truien. En weet ik wat allemaal. En daar hadden ze allemaal van die grijze pakken. Dus ik kocht ook zo'n troosteloos grijs pak. En ik denk, ja, ik wil er een beetje bij horen. En toen dacht ik, en die keek zo rond. Ik denk, oh, wat een saaie afdeling hier, weet je wel. Ik zeg, ik wil die afdeling wel eens een beetje opvleuren. Ik had allerlei leuke affiches uit mijn etalagetijd. Dus ik had daar allemaal die hele zaal volgehangen met allerlei leuke kleurige affiches over Oostenrijk en Zuid-Frankrijk en weet ik wat allemaal. En toen kwam de opperchef een keer die afdeling op. En die stond helemaal... Die keek zo rond en die zegt, wat is dit? Het is hier geen reisbureau. Er vanaf. Ze moesten al die...
Echte ambtenaar.
Al die platen, nu moeten ze weer af. Maar goed, ik heb daar een poosje gezeten en een opleiding gedaan. Ik moest daar natuurlijk wel een opleiding doen, dus bestuurskunde. En daar kreeg ik een dag vrij voor. En dat was een luxe. Rechts- en wetskennis moest ik leren en hoe de regering in elkaar zat. Het was een hele lage rang. Het was heel slecht betaald. Maar het was in Den Haag.
Heet dat dan iets van de derde klasse of zo?
Ja, ambtenaar. Ik was geloof ik ambtenaar C3. Of in ieder geval heel laag was het. En ik kreeg dus reisgeld nog om naar Den Haag te reizen. En dat werd op een gegeven moment afgeschaft. Ik dacht... Dan moet ik nog zelf mijn reisgeld gaan betalen. Ik dacht, nou ja, dat is toch te gek.
Maar verdiende u toen minder dan bij de HEMA?
Ja. Ik ging minder verdienen.
Ja, plus nog die extra's.
Maar ik dacht, ja, nou ja, goed. Het is een nieuw begin, zeg maar, dacht ik.
En nu maar even kijken. U was dan begin 30.
Ik was, om en bij de 30, we waren getrouwd, hè?
We waren toen al getrouwd, ja.
Ja, ik solliciteerde, toen zag ik weer een baan in de administratie bij de Rijksuniversiteit. Sectie bouwzaken en onderhoud van Leiden.
Oké. Okay.
En ik solliciteerde, ik werd aangenomen. Ze hadden daar een bouwarchief en de onderhoud van allerlei bouw en nieuwbouw. En ze hadden toen de tijd een nieuw project, gingen ze opzetten. Er zou namelijk een hele grote flat gebouwd worden voor de universiteit aan het Witte Singel.
Ik werk bij de universiteit.
Ja. En toen hebben ze die aantal van die panden opgekocht. Waar nu de universiteit bibliotheek staat.
Ja.
En daar zou dus een massale flat komen met allerlei afdelingen van de universiteit. En daar werd ik dus voor aangenomen. Ik heb bouwtekeningen gemaakt en noem maar op. Er is heel veel verzet tegengekomen tegen die flat. Wat zegt u?
Dat er heel veel verzet gekomen is.
Heel veel verzet toen. En dat is dus niet doorgegaan.
Ja.
En dus die afdeling zakte eigenlijk een beetje in elkaar. Toen heb ik weer gesolliciteerd. Want ik ging iedere keer een paar rangen hoger.
Ja, oké.
Okay. Ik dacht, ja, ik moet veranderen. Toen heb ik gesolliciteerd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat mooie oude gebouw tegenover de Stadsgehoorzaal. Een mooi gebouw om te zien. Maar aan de binnenkant was het heel erg donker. Kleine raampjes, een beetje, ja... daar heb ik ook een poos gewerkt. En toen uiteindelijk zag ik een baan als bij de gemeente Oegstgeest. Dus hier. De afdeling gemeentewerken. En daar viel onder dus alles wat... De plantsoenendienst, de onderhoudsdienst, het bouwarchief... planvoorbereiding, bouw- en woningtoezicht. Heel afwisselend. Daar vroegen ze iemand voor de balie... Die dus mensen te woord stond, maar ook een telefoon en architect en mensen die een huis wilden kopen en zo. En de correspondentie voor de plantsoenendienst, de buitendienst. De brandweer was er ook ondergebracht. Ik maakte dus de dienstregeling voor de brandweer. Het was heel afwisselend. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad. Heel fijn.
En waar was dat gevestigd?
Ik zat in het Wilhelminapark werkte ik.
Het stadhuis destijds?
Nee, ik zat tegenover het stadhuis. Gemeentewerken zat namelijk, er waren drie panden, drie van die villa's. En daar zat gemeentewerk, dus zat de tekenkamer en daar zat, En op een gegeven moment was daar die afdeling, die werd eigenlijk opgehaald, die werden samengevoerd, reorganisatie. Al die afdelingen werden eigenlijk op het gemeentehuis ingepast, zeg maar. En toen kwam ik dus op het gemeentehuis terecht, in het oude gemeentehuis in het Wilhelminapark.
Mooie nou, plek, ja.
En daar heb ik ook heel erg naar mijn zin gewerkt.
Ja.
Ik werd, omdat ik natuurlijk ook een beetje van fotografie wist en van tekenwerk, werd ik ingesteld bij de afdeling voorlichting met folders en advertenties en zo. En verder heb ik daar, en dat deed ik dus eigenlijk al bij de gemeentewerken, daar kwam ik namelijk. En daar hadden ze een bouwarchief. En nou, je wilt niet weten wat dat is. Dat was een chaos. Er lag zo'n berg met tekeningen, blauwdrukken van alle huizen van Oegstgeest en vanaf eind 1800. En daar moest ik chaos, daar moest ik een beetje organiseren. Dus iedere keer nam ik weer zo'n stapel van die tekeningen. En dan stond niet, die hadden dus geen straatnaam. Maar toen hadden ze alleen maar een perceelsnummer. Dus ik moest aan de hand van dat perceelsnummer moest ik kijken. Of eigenlijk op de tekeningen moest ik kijken waar dat pand stond. En wat het nu geworden was. Zo heb ik dus eigenlijk het hele bouwarchief opgebouwd. En dat was heel groot. Want in die tijd was Oegstgeest was zo groot. Dat liep tot aan het station van Leiden. Dus ook de hele Rijnsburgerweg en wat nu de Vogelwijk is.
Maar Oegstgeest is dan nog steeds qua oppervlakte vrij groot.
Nog. Maar toen de tijd was die heel groot, was die zelfs zo groot tot zelfs in Rijnsburg. Dus ik kwam ook bouwtekeningen tegen van het centrum van Rijnsburg. Want dat hoorde ook nog bij Oegstgeest.
Hmm. Maar goed. Tot het station was dus ook.
Wat zegt u?
Tot het station was ook Oegstgeest.
Ja, dat was de hele Rijnsburgerweg. Tot aan het station Terweepark, wat je daar hebt ook. Ja. Waar nu dat grote gebouw staan.
Ja.
Nou, ik heb daar bij de gemeente Oegstgeest gewerkt. Meer dan 40, zoiets van 40 jaar. Nee, geen 40 jaar, korter. Nou ja, in ieder geval heel wat jaar. Toen was ik... op een gegeven moment was ik 61 en toen kwam er een regeling. Eerst kwam er een regeling dat je dus in plaats van 5 dagen, 4 dagen kon werken. Die overgang van het winkelbedrijf naar 6 dagen, naar overheid. 5 dagen was voor mij al een luxe, had ik elke zaterdag vrij. Ik dacht, wat een luxe, elke zaterdag vrij, weet je. Maar goed, ik mocht ook bij de gemeente dus weer allerlei cursussen volgen. Ook weer een dag in de week, gemeenteadministratie. Dus ik vond dat heerlijk, dat was ook een luxe, lekker. Elke vrijdag ging ik naar school en dat had ik in mijn jeugd niet gehad. Dus het was een beetje inhalen, zeg maar. Goed, daar heb ik dus een aantal jaren gewerkt. En toen was ik 61 en toen was er een regeling. Het was nog een hele luxe tijd, want er waren mensen die 40 dienstjaar hadden. Die konden op hun 57ste met volledig pensioen. Ik was 61 en ik kon dus, er was een regeling, ik kon dus met de FUT. Dat was toen de tijd de FUT. En dat betekende dat ik dus wel minder zou gaan, minder uitkering
was,
zou krijgen.
U bent er stapsgewijs uitgegaan, dus eerst van 5 naar 4.
U bedoelt in rang bedoelde je?
Nee, in de dagen.
De dagen.
Je kon eerst van 5 naar 4.
Het was eerst, nee, het was namelijk zo. Je kon namelijk ik had eerst, toen ik die cursussen volgde, had ik al een dag Had ik vrij om te leren. Maar die cursussen waren op een gegeven moment afgelopen. Toen was de mogelijkheid voor oudere ambtenaar een vierdaagse werkweek. En dat betekende dat je wel een groot deel van je vakantiedagen in moest leveren. Maar ik kon een dag kiezen, elke dag een dag vrij. Ik dacht, wat een luxe, dat kan ik doen. En ik denk, ja, ik ga er wel wat op achteruit. Maar ik dacht, nou ja, ik ben op mijn 13e begonnen. Ik heb wat in te halen.
Zeker.
Toen die regeling heb ik dus gedaan. Ik was 61, dus ik mocht met de FUT. Nou, dat was een luxe. Ik ben cursussen gaan volgen in kunstgeschiedenis. Schilderslessen heb ik gevolgd. Ik was een sporter. En ik ga lekker in de duinen rennen en stranden. Dit wat, vierdaagse lopen en de strand zesdaagse en triathlons gedaan. Ik had het verschrikkelijk druk en ik had het naar mijn zin. En nou, zodoende, dat tot mijn 61ste gewerkt, zeg maar.
Ja, dat waren nog eens tijden.
Dat een tijd, ik denk, ik heb wat geluk gehad.
Ik moet tot 67 en drie maanden of zo.
Ja. Ja, nou dat is dus mijn, zeg maar, mijn carrière geweest. Heel afwisselend, want ik heb nog eens een keer nagegaan. Toen dacht ik, ze was 12 baantjes, 13 ongeluk of zoiets, weet je wel. Dus spreekwoord. En toen ging ik eens kijken waar ik allemaal gewerkt heb, wat ik gedaan had. Ik kom aardig in de buurt. Weet je, maar...
Ja, maar toch niet van de 13 ongelukken, want... U was niet bang om te veranderen.
Nee,
want
nee,
maar als
nee,
u niet naar uw zin
nee,
had, of dat
nee,
kan, dan... Hup.
Ja, ik denk dat het...
Investeren in opleiding.
Ja, ik denk dat het nu niet meer zou kunnen, dat je het zo makkelijk zou kunnen veranderen. Want tegenwoordig vragen ze voor elk baantje
een opleiding.
Ik ben dan ook wel steeds, ook bij de overheid, heel laag begonnen. En daar kregen we steeds periodieken, noemden we dat, periodiek. En in die tijd ging het heel goed hier in Oegstgeest, want ze hadden grond en ze gingen bouwen. En er kwam geld binnen, dus degenen die daar werkten, die kregen steeds wel een periodiek erbij.
Als je
voldeed, zeg maar. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje mijn carrière geweest.
Maar dan moeten we terug naar Leiden, want anders krijgen we...
We gaan weer naar Leiden.
Ik nog wel even vragen over het intreden van de computer in uw werkzame leven?
Daar heb ik, het laatste heb ik nog dat computer meegewerkt. Dan is nog dat hele bouwarchief op digitaal geworden.
Ik
heb nog een staartje van een staartje van mijn werkkring heb ik nog met de computer gewerkt.
Ja, maar niet tikken en brieven en dat soort dingen. Alleen dat systeem om de bouwtekeningen te digitaliseren.
Nee, ook de correspondentie. Want ik zat op een afdeling waar dus de post binnenkwam. En daar moest je dus de brieven lezen en dus ook weer in het kort intikken waar het over ging. En eigenlijk beslissen naar welke afdeling ging. De juridische afdeling financiën. En bepaalde brieven die dus gewoon naar BNB gingen.
Ja.
Dus,
vond u dat een makkelijke overgang naar de computer?
Moet ik even nadenken. Nee, ik vond het niet zo makkelijk. Nee, want ik was... Je moet ook een beetje technisch zijn. Ik was niet technisch creatief, maar niet technisch. Maar goed, ja, je moest. Het moest. Het kon niet anders. Je moest mee.
Ja.
Zeg maar, dus...
En daar werd ook een cursus in aangeboden.
Ik heb een computercursus gehad, ja. Maar de rest heb ik dus eigenlijk een beetje toch in praktijk geleerd, zeg maar. Ja,
je moet zelf een beetje improviseren. En anderen zijn vaak toch wat handiger in, dus dan hoor je daar weer wat van.
Ja.
Ik vond bij de universiteit de opleiding een beetje gebrekkig, weet je wel. Een cursusje en dan moest je het verder maar uitzoeken.
Ja, nou dat was daar dus ook bij de gemeente.
Er zijn nog steeds dingen waarvan mensen zeggen, weet jij dat niet? Denk je, als niemand het me gezegd of geleerd heeft, dan weet ik het niet.
Nee. Maar goed, dat is mijn carrière. Nou, ga ik terug naar Leiden.
U bleef gewoon in eerste instantie toen u ging werken, bleef u bij uw moeder wonen.
Ja, Ik heb heel lang eigenlijk thuis gewoond. Mm. Ja, eigenlijk.
En het verlichtte echt wel het zeg maar de krapte van uw moeder er al. Al moest u
in het begin helemaal niet. Bij Vroom de Reesmal, zeg maar, dat ik 45 in de maand was natuurlijk belachelijk. Daar dacht ik van, ik had op school moeten blijven. Gewoon op school. En ik had gewoon een baantje bij een melkboer of weet ik wat moeten nemen. Ja. Had ik net zoveel verdiend. En ik vond het eigenlijk ook ook best wel leuk. En nu moest ik alles 's avonds doen. Ik heb dus 4 avonden ging ik naar school. Avondtekenschool noemden ze het. En daarna die talencursussen. Dus ik was echt wel 's avonds ook nog bezig.
Ja, ja.
Ja. Maar goed, ik heb het altijd wel naar mijn zin gehad. Wat ik ook gedaan heb. Ik heb altijd, best fijn geweest, zeg maar.
Positief.
Maar nog even terug naar Leiden. Wij woonden dus van de Middenboersgracht, gingen dus verhuizen naar de kooi.
En welke straat?
De Celebestraat. Oh, ja. Dat was die leukste straat met die rondliep. Nou, daar hebben we dus de oorlogsjaren meegemaakt.
En in welk oorlogsjaar werd uw broertje geboren? Welk oorlogsjaar werd uw broertje geboren?
Mijn broer die is geboren, dacht ik, in 43.
Nee, ik geloof dat hij van 1941 is, was Piet. Piet was een jaar ouder als ik.
Oh ja. Ja, dus eind 41 is hij geboren. En dat was in die periode dat mijn vader dus naar Duitsland moest. Mijn vader kwam na de oorlog uit Duitsland. En mijn broertje die dus een paar jaar.
En wist hij überhaupt wel dat hij nog een zoon kreeg? Dat er nog een kind kwam? Of was hij
dat wist hij. Maar ja, dat was in die tijd was dat zo. Dat was eigenlijk een ramp. Ook weer een moeten, zeg maar. Ja.
Hoe lang is uw vader in Duitsland geweest?
Een paar jaar is hij geweest. Ik denk vanaf... Moet ik even nadenken hoor. Dat moet dan... Hij moest naar Duitsland al voordat mijn broer geboren werd. Dus dat was het begin van de oorlog, dacht ik. Ja. Ik denk ook zoiets van 41.
Ja.
Want, en hij kwam dus aan het eind van de oorlog kwam die kwam
was er dan tussentijds contact via brieven of?
Hij heeft wel brieven geschreven. Want ik heb daar helemaal niets van. Ik heb daar ooit een keer in een laadje vond ik... een brief van mijn vader dat hij aan mijn moeder schrijft van hoe gaat het met haar, gaat het met je en ik moet me maar zien te redden het is nou ja in ieder geval een heel kort berichtje, dat is het enige wat ik ook nog gevonden heb toen de tijd, dat was een klein resuurtje, zo'n bewijsje waarop mijn moeder geld kon krijgen.
Oké, ja.
En daar stond ook bij de plek waar die moest werken, zeg maar. Op een soort, op dat industrieterrein. Mm. Hij kwam terug uit de oorlog en hij had Berlijn, dus een stukje van Berlijn gezien. En als je dan weet dat mijn vader de stad niet uitkwam en die zag daar een wereldstad... Dus hij kwam terug naar de oorlog en zei die moeder, als ik nou weer beter ben, dan gaan wij naar Berlijn, zei hij. Het is natuurlijk nooit van gekomen, want Berlijn werd in tweeën gehakt.
Ja, ja.
En hij werd ziek, dus is nooit van gekomen. Toen was het een aantal jaar...
Waren dat heel slechte omstandigheden?
Heel slecht.
Met weinig voedsel en slechte leefomstandigheden?
Ja, heel slecht. Dat gebied waar hij dus zat, dat werd dus steeds gebombardeerd. Want er zat in die oorlogsmachinerie, zat daar. En daar wilden ze dan van wegkomen. En moesten ze over een heel hoog hek klimmen, zeg maar. Het was een soort concentratiekamp eigenlijk, zeg maar. Waar ze opgesloten zaten, alleen maar werken. En daar is hij dus ziek van teruggekomen. En toen zei hij tegen mijn moeder, ik heb even Berlijn gezien. Nou, dat is zo'n mooie stad. En het was nog voordat Berlijn plat gebombardeerd werd. Ja. Toen zei hij tegen mijn moeder, en als ik weer beter ben, dan gaan we naar Berlijn. En, maar er is nooit ervan gekomen. En toen zei ik een tijd... Een tijd geleden zei ik, ik moet eigenlijk, in plaats van mijn vader naar Berlijn. Mm. Toen zijn wij een week naar Berlijn geweest. En daar heb ik dus rondgekeken. En ik ben zelfs in de reisdag geweest. En toen...
Ik kreeg
een heel sterk gevoel, een binding met mijn vader in die tijd. Van als hij dat geweten had, dat ik eigenlijk hier was, terwijl hij hier gewerkt heeft.
Ja.
Weet je, en toen heb ik het heel moeilijk gehad daar eventjes. En even een moment dat ik dacht van, weet je... Maar goed, we vonden het leuk. We hebben een hele fijne tijd gehad in Berlijn.
Ja.
En ik heb alles bekeken. En toen wilde ik eigenlijk nog naar die plaats waar...
Heb je ook nog water?
Ja,
gewoon water.
Ja. Lekker, dankjewel.
Ja. Die plaats waar hij gewerkt had. Maar dat was... Ja, ik dacht, wat doe ik daar? Dit is een groot industrieterrein, wat moet ik daar zoeken? Ik wist helemaal niet de plaats meer. Dus dat heb ik maar opgegeven en we hebben gewoon van Berlijn genoten.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Maar u heeft toch wel heel even een hele sterke verbondenheid gevoeld.
Ja, ja. Die oorlogstijd en dat gevoel dat mijn vader dus weg moest... ziek terugkwam en ik eigenlijk dus niet meer een echte een vader gekend zoals als je een ander kind een vader kent. Ja. En dat idee dat hij daar gewerkt had, ik moest er gewoon terug. Ik moest daar even kijken, zeg maar. Ik moest naar Berlijn.
Kon hij vertellen aan jullie wat hij had meegemaakt? Kon hij dat makkelijk zeggen?
Nee, als kind zijde werd ik daar eigenlijk buiten gehouden, zeg maar. Alleen wat soms wel doorkwam door mijn moeder, die gaf dan soms bepaalde dingen door. Er waren nogal wat Nederlanders die in opstand kwamen tegen het regime daar, zeg maar. En mijn vader had een verhaal verteld dat een aantal jongens... Die werden, of mannen, die werden opgesloten in een soort kippenhok. En als de Duitsers langskwamen, dus, dan moesten ze kakelen als kippen. Dat is een heel raar verhaal, maar dat is een van de dingen die eigenlijk al
dus ze werden niet eens als volwaardige arbeidskrachten behandeld, maar ook als minder mensen.
Maar, waren er vaders van vriendjes van u die ook daar naartoe gingen?
Het waren wel collega's. Nee, van vriendjes kan ik me niet herinneren. Maar er waren dus wel collega's van mijn vader die ook die kant op gingen, die ook moesten. En daar heeft mijn vader had daar wel contact mee.
Ja.
En ik ken daar ook wel jongens van, maar in mijn directe buurt kan ik me niet herinneren dat er vriendjes waren waar die vader ook van weg was. Nee.
Er hoorde ook wel eens dat mensen niet terugkwamen, hè? Dat ze ook in Duitsland zijn overleden. Ja, dat zou wel door de bombardementen, maar misschien ook door de slechte verzorging en de slechte...
Ja. Wat je zegt, ook vaak door de bombardementen.
Ja.
Ja, wat ik me nog van de oorlog ook herinner, dat was niet alleen die hongerwinter of die honger of dat gebrek aan alles. Maar wij woonden dus in de kooi en daar had je een soort oud station, het Haarlemmermeerstation. Dat was dus vlakbij bij die straat waar ik woonde. Daar had je namelijk, daar is vroeger een spoorlijn geweest. Die liep vanuit Leiden door de Haarlemmermeer naar weet ik waar naartoe. Naar Amsterdam, want daar heb je ook nog een Haarlemmermeer stationnetje. Maar dat station, dat was dus niet meer in gebruik. Maar daar stonden nog wel wagons. Ze werd gebruikt als... Er kwamen er namelijk boten aan in die singel. En met kolen. En die werden in die wagons geladen. En dat stukje spoorbaan wat om Leiden heen... Dat werd gebruikt om die kolen te vervoeren naar de gasfabriek.
Mm.
Gas- en elektriciteitsfabriek. Maar goed, dat station, dat werd in gebruik genomen door de Duitsers. Werden Duitsers een vrij groot gebouw. Het is later afgebroken, wat ik jammer vond. Het zou nu niet meer gebeuren, want het was echt een beetje een uniek station. Mm. Maar goed, er werden dus die Duitsers ingekwartierd. En Die werden daar ingekwartierd. Maar wat was er bij dat station? Daar werden onderdelen gemaakt of opgeslagen voor V1's en V2's. Ja. En dat waren raketten die ze afvuurden op Londen, op Engeland. En dus die geallieerden die hadden er belang bij om dat station uit te schakelen. Dus er werden nog wel 's nachts lichtkogels uitgegooid om te kijken waar dat station lag. En er is ook toen op een zondagmorgen een bom gevallen vlak in de buurt in Leiden-Noord. En er zijn nogal wat huizen.
Ja, we hebben er eerder iets over gehoord, ja.
Ja?
Ja.
Oh, nou goed. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn broer op de trap stond. Dat was een zondagmorgen. Ik stond met mijn broertje op de trap. En dan was het de gewoonte bij ons in de familie. Daar gingen de kinderen zondagcenten halen bij ooms en tantes. En dat was een paar centen, een stuivertje of een paar cent. In ieder geval, we gingen. En ik had nogal, omdat mijn moeder dus zoveel verschillende zusters en broers had. Die zaten ook verspreid in die kooi, maar ook nog in die oude wijk. We waren een hele zondag onderweg om centen op te halen bij die tantes. En dan kwam je binnen, ik kreeg een koekje en een snoepje en weet ik wat allemaal. En ik kwam dus onderweg ook alle andere nichts en neven tegen. Zo passeerden we elkaar. Ik stond met mijn broer op de trap, dat was een bovenhuis. En en toen opeens te hoorde er een enorme klap. Dat was die bom die gevallen was in Leiden-Noord. En toen zei mijn moeder, jullie gaan niet weg, jullie gaan niet naar buiten, want het bleek dus voor het station te zijn. We zijn ook een paar keer 's nachts uit het huis gevlucht en hebben dan een poosje bij een tante gewoond. Want er werden dus lichtkogels. En toen wisten we gewoon dat de geallieerden overvlogen.
Ja, 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 ja.
Engelsen en Canadezen die vlogen over om dat station te bombarderen. En dan moesten we weg, want er kon weer een bom vallen. En het was niet zo goed te zien.
Nee.
Dus die bom.
Waren er eigenlijk schuilkelders in.
Ik kan me herinneren dat er in dat park, dat kooipark, daar heeft een of andere bunker gestaan. Mm. Een of andere bunker, een verhoging, dat was later met begroeid en dat is later afgebroken. Maar ik weet nog precies de plaats te weten waar die bunker stond. Dat was eigenlijk voor de bevolking om, als er bombardementen waren, om daarin weg te kruipen. Wij zijn naar dat huis ook. Nee, we woonden dus in de kooi, in die Celebestraat. Dat was een bovenhuis. Maar doordat mijn vader dus steeds meer moeite kreeg met de trap op te komen, moesten we verhuizen.
Ja, dan wil ik nog even vragen. Want uw vader, die werd dus ziek.
Ja.
Hij kwam eigenlijk al niet goed terug uit Duitsland.
Ja, ja.
Heeft hij nog gewerkt daarna?
Een hele korte periode.
Was er toen hij niet meer werkte, was daar een voorziening voor?
Nee, nee, nee. Mijn moeder kreeg een hele lage uitkering. Ik zei al, dat was ook de reden waarom ik
waarom, dacht. Ja, waarom u ging werken?
Nee, hele lage
uitkering. In eerste instantie, ja, toen werkte toen, want uw vader is overleden toen u rond de 20 was?
Wat zei u toen?
Uw vader is overleden toen u rond de 20 was?
Nee, ik was een jaar 15, 16.
Oh, zo jong.
Zo jong, ja. Ja, ja. Ja. Ik weet nog dat ik. Ik werkte dus eigenlijk al als leerling, etaleur.
Hmm.
Werkte toen. En mijn vader is in die periode.
Ja, ja.
Dat
ja, ja.
Is die dus gestorven. En maar iets daarvoor. Kon mijn vader die trap niet meer op. Want die had dus. Last van die bloedvaten.
Ja.
Toen hebben we een woningruil gehad. En toen kregen we namelijk een huis krijgen aan de Lage Rijndijk. Lage Rijndijk. En dat gezin aan de Lage Rijndijk, er waren twee kamers achter elkaar. En dat gezin kwam dus in die woning van ons, zeg maar. Het was een woningruil. En ik weet dat mijn vader zei van, oh ja, als ik dan Lage Rijndijk. En we hadden een tuin aan de Rijnkant, aan het water.
Ja.
En mijn vader die viste. En zei van, oh ja, nou, we zijn verhuisd. Hij heeft er niet lang plezier van gehad, nee, zeg maar. Nee. Maar goed, toen woonden wij dus op de Lage Rijndijk. Mijn moeder was dus weduwe en die is een jaar of 12 weduwe geweest. En toen zeiden we, ik met mijn broer, die zeiden wel eens van, is er nou niet een leuke man, weet je, die je tegenkomt? En hij moet, nee, dat gebeurt, nee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Weer een
zij
man.
Was hartstikke jong.
Zij was jong, ja, zij was jong. En toen zeiden we van, nou, is er nou niemand? Nee, zei. Maar wat gebeurde er? Mijn broer, die ging trouwen, die ging vrij jong trouwen. Die kreeg een ruimte boven bij zijn verloofde, zeg maar, in de Vogelenbuurt. En die ging trouwen en toen zei ik van, nou, wij waren ook zo'n beetje, wij waren ook van plan om al snel te trouwen als we woningruimte hadden. Want we gingen dikwijls de stad inlopen en dan zagen we ergens een leeg raam en dan zei ik, even aanbellen, oh, is dat de huur? En zei ze, nee, de mensen, we zijn aan het behangen of we zijn aan het schilderen. Maar goed. Op een gegeven moment had mijn moeder dus het gevoel, blijf ik echt alleen achter, want dat was bij ons de zoete inval. Ik had vrienden, mijn broer had vrienden, het was altijd gezellig. En mijn moeder dacht op een gegeven moment, die jongens gaan het huis uit en dan zit ik alleen. Dus op een gegeven moment zei ze, ik heb iemand ontmoet. Ik heb een leuke man en die is weduwe. En het zei, oh, nou ja, leuk, ja. En zei ze, ja, en zei ze, god, waar woont hij dan? Ja, hij woont een aantal huizen verderop. En toen zeiden we van, nou, misschien kunnen we een deeltje doen. Hij wil met u trouwen en hij wil hier bij u inwonen. En misschien kunnen wij dan dat huisje huren, zeg maar. En zo gezegd en zo gedaan. Het was een heel klein dijkhuisje. Het was een benedenverdieping en boven was alleen een zolder waar je tegen de dakpan aan keek. Maar het was voor ons een luxe.
Heerlijk.
We woonden zelfstandig en we woonden aan het water en het winkeltjes in de buurt. En we hadden, nou, het was... We hebben daar 10 jaar gewoond, tot het te klein werd. En toen. En mijn moeder is in datzelfde jaar ook getrouwd. Dus mijn broer trouwde, wij trouwden en mijn moeder trouwde.
Welk jaar was dat?
Sorry, ik hoor niet.
Wanneer zijn wij getrouwd?
1963.
Okay. In datzelfde jaar zijn we dus alle drie getrouwd. En mijn stiefvader, zeg ik dan. Mijn stiefvader die werkte.
Was een aardige man.
Was een heel aardige man.
Want ik had de indruk dat uw vader en uw moeder, dus in ieder geval, dat het wel liefde was tussen
hen. Ja, heel erg, ja. Ja, want ik zal, ja, die kon heel, ja, die had heel erg, ja, die, net verklacht wat je dan zegt, heel veel liefde. Want mijn moeder trouwde en ik kon me nog één moment herinneren dat ze zei van, het is zo'n fijne man die ik nu heb, maar het is niet je vader, zei ze. Dus, maar goed, die man die had dus, die zei tegen mij gezegd dat je moet bij de overheid gaan werken. Die werkte bij het Rijkszuivelstation in Leiden. Had je het? Rijkszuivelstation.
Oh, ja. Ja.
Die is, maar die zijn pensioen naderde.
Lag dat achter de Lange Gracht? Of in de buurt van de Lange Gracht of niet?
Nee. Ik dacht dat het ergens in de buurt bij de Zonnevatstraat was, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Maar daarin, het was in ieder geval in het centrum. En toen zei hij van, ik word bijna 65. Dat zei hij al gelijk, we moeten gaan trouwen. Oh ja, en hij zei gelijk, ze hadden dus eerst kennis. En toen zei hij van, wij moeten gaan trouwen, want als mij wat overkomt, dan krijg jij in ieder geval een pensioen. Ze zijn getrouwd en ze zijn nog een aantal jaar, gelukkig geweest, zeg maar. Mijn moeder ging voor het eerst op vakantie een rijreis maken. En ze kon zomaar een leuk jurkje kopen wat ze wilde. En nou ja, dat is een hele luxe tijd voor haar geweest.
Ja.
En als ik heb met stiefvader een flink aantal jaren meegemaakt. Een fijne man. Fijn voor de kleinkinderen.
Was
een hele, hele prettige man. Maar ja, ook die man is overleden. En dus toen was ze dus eigenlijk
weer alleen.
Was ze weer alleen. Maar ze heeft daar best wel een hele fijne tijd mee gehad. En ze had natuurlijk zijn pensioen, dus het was voor haar ook weer een zorgeloze tijd.
Ja. Ja.
Nou, dat is dus eigenlijk van Leiden.
En wanneer heeft u elkaar leren kennen?
Nou, het was namelijk zo. Ik woonde dus op de Lage Rijndijk. Daarnaast ons huis was een klein kruidenierszaakje. En dat is een zaakje uit de oude doos. Er hingen nog van die bruine puntzakken aan een touwtje. Er waren nog blikken waar alles in, stolpflessen. Echt een ouderwets kruidenierszaakje waar alles nog gewogen werd met suiker en de koffie. Een soort een koffiemolen hadden ze ergens achteraf staan. Het was dus een klein kruidenierszaakje en daar woonde een oud stel in. En daar is de vrouw van overleden en die man die bleef alleen achter. En die is later bij zijn dochter gegaan. Dus het huis dat werd geloof ik verhuurd of verkocht. Daar kwam wat toen de tijd mijn schoonvader was, kwam daarin. En die was horloge- en klokkenmaker. Reparatie. Dat was in de tijd nog van de klokken, van de Zaanlanders en de koekoesklokken en de wekkertjes en horloges die gerepareerd moesten. En die had haar, die maakte daar een werkplaats van. En van dat kruidenierszaakje maakte hij er een klein winkeltje met klokjes.
Okay.
En mijn vrouw die woonde toen op een ander adres in de Mors, geloof ik, of in ieder geval die kant op, waar nu het oude belastingkantoor staat aan de Stationsweg. Daar. En die kwam dikwijls bij mijn schoonvader broodjes brengen en eten. Oh. Dus die zag ik. Maar zij was natuurlijk, ik was. Wij scheelden 6 jaar. Dus toen ik 20 was, was zij nog een meisje met vlechten. Weet je? En we zijn eigenlijk pas. En ik had altijd het idee.
Maar hoezo kwam uw echtgenoot broodjes brengen en zo? Was zij een dochter?
Het was een dochter.
Oh,
ja, okay. het was mijn schoonvader. Wat later mijn schoonvader werd. Ja, zij was dus een meisje. Zij kwam dus. Maar goed, er was verder nog. Het was een. Ik was een jongen van een jaar of 21. En zij was nog een kind, zeg maar. Maar hoe ging het ook verder? Ja, op den duur gingen die mensen eruit, die kruidenierszaak. En toen kwam, toen kwam mijn schoonvader en mijn schoonmoeder en Erna met haar broertje. Die kwamen dus naast ons te wonen. En hoe is het dan eigenlijk een beetje aangekomen? Ik zei altijd het idee van. Ik wil niet voor mijn 30ste jaar trouwen, want ik begon eigenlijk pas een beetje te leven zo toen ik 10 jaar of 20 was. Ik ging voor het eerst op vakantie naar Italië. Nou, dat was een droom, weet je, voor die tijd.
Ja.
En dus ik dacht van, nou, ik moet eerst nog maar eens gewoon eventjes rondkijken ook. Maar goed, ik was ik was dus nog geen 30. Ik was, ik denk, misschien een jaar of 26 zo. En ik hield van dansen. Ik was een danser. Dat vond ik heerlijk. En Erna, zal ik maar zeggen, die hield ook van dansen. Die was wel veel jonger, maar die hield van dansen. En zo kwamen wij eigenlijk een beetje met elkaar in contact. Waar wordt er gedanst? Oh, er wordt in het Volkshuis gedanst. Nou, dan gaan we daar dansen. En toen na een poosje zei ik van, nou dansen wel, maar we moeten eigenlijk samen ook nog eens een keer les hebben. Ik had al dansles gehad. Dansles op afbetaling, zal ik maar zeggen. Ik kan me herinneren dat ik een jaar 17, 18 was, kwam er een vriend naar mij toe. En die zei van, ik ga op dansles, ga je mee?
Was dat toen bij Kastelein?
Nee. Het was bij Visser. Dat nee, zegt u niet. Nee. Dat was een huis op de. Een grote villa op de plantage, bij de plantage.
Oké.
Okay. Mijn vriend die zei van: ik ga op de dansles. Ik zei: joh, ik heb daar geen geld voor. En na een poosje zei hij: ik heb nou een dansschool ontdekt, daar mag je op afbetaling. Het kost elk inschrijfgeld de Rijksdaalder. En je mag elke op afbetaling één gulden, waren nog guldens, een gulden. Ik dacht, nou ja, dat is op te hoesten. Ik heb een Rijksdaal, daar heb ik nog wel. En elke week, ik was wel mijn zakgeld kwijt, want ik kreeg maar een gulden zakgeld. Maar ja, goed, ik heb voor die gulden zakgeld, heb ik dansles. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Maar goed, dus ik ging dus veel dansen. En toen kwamen wij dus elkaar tegen, zeg maar, op een dansschool of op een volkshuis toen de tijd. En toen zeiden wij samen nog, ik zei, nou, eigenlijk moeten we dan samen ook nog eens een keertje op dansles. Want dan beginnen we, dat gaat gewoon beter.
Ja.
Toen zijn we op dansles gegaan. Ik heb dus bij Visser gezeten op de plantage, wat ik vertelde. Dat was in een villa, zeg maar, waar twee kamers doorgebroken en dat was de danszaal. En, maar goed, later gingen we dus samen nog een keertje op les bij Alphenaar.
Dat is een bekende naam.
Ja, maar waar zat hij nou ook alweer? Op de Hooglandse Kerkgracht?
Nee, dat was Kastelein. Dat was de lijn. Dat was Kastelein.
Sorry, Ben?
Einde van de Breestraat en dan rechts. Ik weet niet.
Ja, dat is de lange, bij de Lange Brug. Tegenover het Van der Werfpark.
Oh, dat heet het ook. Nee, het heet nu Steenschuur.
Ja, Steenschuur.
Ja, Steenschuur, ja. Nou, daar zijn we dus samen op de
N. Oh ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat dat te koop heeft gestaan.
Ja, dat klopt. Wij zijn nog een keer bezig kijken, laatste keer, want het was van binnen, schijnt het een heel oud pand geweest te zijn, maar het was toen de tijd heel leuk opruimen. We hebben een leuke tijd gedanst. We hebben, en dat was toen de tijd nog, wij noemen het oude Kastelein, oude Alphenaar. En ik kan me nog herinneren dat hij een keer op een tante aan was. Toen zei hij, ja, ik heb een zoon. En mijn zoon gaat het vanavond voor het eerst van mij overnemen. En die zoon, daar hebben we dus eigenlijk ook mee gedanst. En we hebben zelfs nog het begin. En we hebben ook het eind van die zoon meegemaakt. Dat die zoon dus eigenlijk weer mee ophield. En verder hebben we gedanst. Overal. Overal waar mijn dans was. In Den Haag, in Katwijk, in de Bollestreek, in. Je kan zo gek niet, want we kregen
ook. Deden jullie ook wedstrijden?
Nee, dat hebben we nooit gedaan. En dat wilden we ook niet.
Hmm.
Nee, de tijd van de tulle jurken en zo, dat hebben we. Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben nooit wedstrijden gedaan. Gewoon voor ons plezier. En als ik echt achteraf bekijk, we waren daar best wel goed in. Alle dansen deden we. Van tango en rumba en samba en noem maar op. Jive. Van alles. Van alles.
Het komt er niet meer van. Ja, de gelegenheden zijn.
Nou, ik zal je vertellen wat er dus 2 jaar geleden gebeurd is. Toen kreeg ik een hernia. En ik had er al een jaar mee gelopen en op een gegeven moment kon ik een stukje lopen en dan moest ik opeens gaan zitten of staan als we ergens waren. Dat was met de dans ook. Op een gegeven moment zei ik van, dat wordt helemaal niks meer, want ik sta op een gegeven moment sta ik stil op die dansvloer. Toen had ik al een jaar gelopen. Toen ben ik dus bij het ziekenhuis terechtgekomen en zeiden ze van, een hernia, ja. Nou, en toen zeiden ze van, ja, het is ook wel een hele hernia. Ik had al een hernia gehad, een hele tijd terug. En daar was ik niet aan geopereerd. Daar was ik aan geopereerd. Het was goed gegaan. Het was net 6 weken over. Toen was ik een jaar 64. En toen, het was na 6 weken over. En toen kreeg ik dus weer een hernia. En toen zei hij, ja, hij is wel ernstiger als de vorige. En weet ik nog dat ik zei van, nou, ik wil niet zo langer doorlopen. Dan wil ik geopereerd worden. Ik dacht, nou, 6 weken over. Dat die operatie is heel erg mislukt. Die eerste. Ik had vreselijke pijn. Ik kon alleen maar kruipen. Ik kon niet meer lopen. Toen zei die, u moet, ja, zegt hij, gaat dat over? Nee, u moet weer geopereerd worden. De tweede keer weer geopereerd. En toen had ik weer zo'n vreselijke pijn, weer een scan gemaakt, zei hij, ja, misschien heb ik iets laten zitten. Ben ik de derde keer geopereerd. En de derde keer was het werd eigenlijk steeds maar minder, hè?
Ja,
het werd steeds maar minder. En het zei hij van, ja, gaat u maar. We kunnen niet blijven opereren. Nou, zo, ik kom naar huis. Ik zeg, wordt het ooit weer goed? Nee, het wordt nooit meer goed, zei hij. Ik zei, en ik kan me nog herinneren dat ik zei, maar zo wil ik niet verder leven. Toen werden er gelijk 2 psychiaters op me afgestuurd. Van, bent u altijd zo depressief? Ik zeg, ik ben nooit depressief geweest, maar nu wel. toen kwam ik een arts tegen van het RDMC. Van het punt was namelijk, ik had namelijk graag door een hele bekende chirurg geholpen willen worden van het RDMC. Maar die had een wachtlijst.
Peul.
Maar dan zeiden ze, ja, maar die heeft een wachtlijst. Want ze
maar zei, was u eerst ook bij een ander ziekenhuis, of
ja,
niet?
Ja, het was eerst bij het Rijnlands. Bij het,
diakonesse.
Maar goed, ja.
Want op zich heeft dat ook wel een goede reputatie, diakonesse. Beter dan daar in Leiderdorp, daar helemaal.
Ja, ja. Goed, nou ja, goed. Het is, misschien heb ik gewoon pech gehad. Maar ik ben dus 3 keer geopereerd. Dan zeiden ze, nou gaat u maar. En ik dacht, ja, maar zo wil ik niet verder leven.
Nee.
Nou ja, toen zeiden ze ook van, bent u depressief? Nee, ik zeg, ben nooit depressief, maar nu wel, want ik kon niet meer.
Had toch geen psychiater nodig, maar een goede arts?
Nee, ze dachten dat ik depressief was, omdat ik zei dat ik niet verder wilde leven, zeg maar. Ik kon alleen maar kruipen. Ik kroop van mijn bed naar de doucheruimte, van de doucheruimte naar mijn bed. En ik zeg, ik kom me nog herinneren tegen mijn vrouw, ben je niet beter af zonder mij? Ja, nou ja, goed. Ja. Toen kwam ik dus een hele moeilijke tijd geweest. Toen kwam ik dus een arts tegen van het LUMC en die zei, wat is er met u aan de hand? U was altijd zo sportief en wat zie je? En nou kruip je en achter een rollator. Toen zei ik, nou ja, dit zover is het. Ik zeg, en ik had graag door de professor Peul geopereerd willen worden. En toen ik zeg, maar ja, dat is geen kans op. Hij zegt, wacht maar, ik ga even een mailtje sturen. Hij stuurde een mailtje naar die professor. En binnen 14 dagen kreeg ik een oproep. En die zei van, ja, ik zit bedenkelijk hoor, zei die. U bent al 80 en er kunnen allerlei complicaties kunnen nog. Ik zei, ja, maar ik ben verder gezond. Ik zeg, ik heb geen hoge bloeddruk, ik heb geen suiker. En ik zeg, wat kan er misgaan, weet je wel. Toen heeft hij me dus geopereerd. En toen bleek dus op dezelfde plaats weer een 4e hernia te zitten. Uiteindelijk hebben ze die opgevuld, die ruimte opgevuld. Dat er geen, en ze hebben mijn wervels aan elkaar geschroefd. En dat betekende dat ik dus eigenlijk mijn, van de pijn grotendeels af was. Ik had een stijve rug, maar
ja,
wat.
Ja.
Maar bij die vorige operaties hebben ze dus een zenuw geraakt. En daar heb ik een klapvoet aan overgehouden. Ja. Ik heb nu zo'n briezer, zo'n hulpstuk. En daar kan ik aardig mee lopen. Daar kan ik zelfs uren mee lopen. Het doet mijn voet wel pijn, maar ik kan er mee lopen. Ja. Ik kan er zelfs wel een beetje mee dansen. Want mijn vrouw zei op een gegeven moment van, zullen we nou niet, dat moet ik even zeggen, hier in het gebouw, in het flatgebouw, daar is woensdagmiddags een dansmiddag voor oudere mensen. En daar zaten wij, daar dansten wij. En toen zei mijn vrouw, zullen we nou niet eens een keer, er is een kerstbal, zullen we nou niet eens een keer gaan kijken? Zei, ja, ik wil kijken, maar ik blijf aan de kant zitten. Goed, nou, wij daar naartoe en dansen. Ik keek eerst en dacht ik, nou, begin eventjes met dat hulpstuk. Laat ik maar even proberen te dansen. En het ging eigenlijk steeds een beetje beter. Ik was eigenlijk alles kwijt, want helemaal geheugen. Ik heb morfine geslikt, daar kan je geen voorstelling van maken. Daar was ik helemaal, hè, als ik dat langer had geslikt.
Ja, ik geloof zoiets dat hij 10 of 15 pillen slikt op een dag. Ik zag gewoon dat hij achteruit ging.
Ja, het was helemaal
niks. En zei ze op een gegeven moment, ze willen jou de pijp uit hebben, je stopt ermee. Dus ik heb opgebeld dat hij stopt met zijn medicijnen. En toen zeiden ze, ja, maar dat mag u niet zomaar afbouwen, want dan krijg ik problemen. Ik zei, nou, dan maar die problemen, want zo gaat het niet goed.
Nee, het ging niet goed. Ja.
En
dat
heb je zelf afgebouwd.
Heb ik zelf gezegd, ja, we krijgen aftikverschijnselen. Ik dacht, nou ja, dat moet dan maar. Want het was namelijk zo, en daar kwam ik dus pas later achter. Ze had mij een morfine voorgeschreven, een nieuwe soort morfine. En dat was nieuw, dat werd in Amerika toegepast. Ik las later dat er duizenden Amerikanen door dat middel waren overleden. Die kregen namelijk ademhalingsmoeilijkheden. Want ik had een bed hier in de kamer staan. Ik kwam 's nachts wakker en dacht, ik kan niet meer ademhalen. Ik heb het raam opgezet. Dus ik belde die pijnpoli. Ik zeg, ja, maar dat gaat helemaal niet. Ik zeg, want ik stik. Ja, maar je moet ze blijven stikken. Nou goed, weer een keer nog een tijdje geslikt. En toen zaten we op een gegeven moment buiten. Hè, en zei, ja, nou kom maar buiten, dan krijg je tenminste lucht. Ik zeg, bel de ambulance, want het gaat helemaal niet. Ik kan geen adem meer krijgen. Goed, ambulance gebeld en ik de pijnpoli gebeld. En zei ik van, ik stop ermee. Nee, meneer Molenaar, was een Chineesje. Nee, meneer Molenaar, maar dat kan helemaal niet. U krijgt u afkrikverschijnselen. Ik zei, nou, dat zie ik dan wel. En toen heb ik dus, ben ik ermee gestopt. En dan krijg je inderdaad afkrikverschijnselen. Ik lag zo. Maar wat ik dus later las, dat van dat medicijn, dat er duizenden Amerikanen, Die waren daardoor overleden. Want zelfs die bekende popsters als Prins.
Ja, ja.
En die,
ja, ja.
En nog bekende figuren. Die waren, want daar werd bekend van gemaakt dat ze aan overdosis, ja, van die medicijn.
Ja, ja.
Want ik,
ja, ja,
ik dacht, hè, aan daar. Ik denk, dat is dat wat ik ook geslikt heb. Maar goed, ik ben er door afgekeken. Ik heb mezelf eigenlijk.
Want het is ook verslavend, hè, morfine.
Ook dat. Ook dat. Ja, maar goed, zo ben ik dus eigenlijk weer een beetje opgelapt. Ik loop we hebben toevallig van de week hebben we in de Amsterdamse waterleiding gelopen, een paar uur. Nou, dat is best, weet je, ja. En het ging goed. We hebben lange strandwandelingen gemaakt en we zijn dus weer één naar de dans gegaan. Even zeggen, ik blijf zitten aan de kant maar goed, ik zit dan aan de kant. Maar er zijn er ook een aantal dames die dus overleden zijn. Waar de man van overleden is, die ook komen. En die wilde ook nog wel eens een dansje maken. En dan was het altijd zo, ik danste graag. Dus ik dacht van, nou, oh, die zit het hele tijd aan de kant. Die ga ik over. En daar zit er ook nog. Die zit ook te kijken. Die ga ik ook een keer mee dansen. Weet je wel. Zo was dat. Dus ik kwam weer terug. En dacht dus. Oh, hij is er weer. Dus we gaan.
Ja.
Ik zei nee. Sorry hoor. Dat kan niet. Het was zelfs zo dat ik van. Ik had revalidatie om weer te leren lopen. Op de loopband en op de fiets. En toen zei die therapeut van, ik zei, ik heb altijd zo graag gedanst. Ik zei, dat kan niet meer. Hij zegt, waarom niet? Neem je dansschoenen mee en muziek.
En ga je samen dansen.
En toen zegt hij, ga maar eens dansen. Ik zet de muziek op, ga maar even kijken wat ik kan. En goed, die muziek speelde. En toen kwamen die andere fysiotherapeuten. Ja, wat hoorden we nu? Muziek. En toen zagen mij dansen. Ik zei, ja, ik ben hier niet voor de entertainment. Weet je. Maar zodoende zijn we dus eigenlijk weer een beetje begonnen. Eerst alleen maar kijken. En toen een kijkje, nou, een klein beetje schuifelen. Nog een beetje schuifelen. En nu, ja, dans ik weer. Ja, niet zo soepel. Ik zeg, met een porseleinen rug en een paar houten benen. Maar goed.
Ja, sparaat. Ja, het is ook een hele goede vorm van bewegen. Hè?
Ja.
Je gebruikt allerlei ledematen,
ja. Ja.
Spieren.
Ja. Ja. Ja,
ja.
Nou, zo is dus eigenlijk mijn leven tot nu toe. Ja, maar...
We hebben het nog helemaal niet over het nageslacht gehad. Dus ik ga even naar de foto's kijken.
Ja, ja, we hadden twee hele leuke kinderen. Ik zal nog even een ander boek pakken. En ik had zo'n boekje van onze laatste vakantie, weet je wel. Dat lag hier. Nou, ik laat. Oh ja, misschien toch. Nee. Even kijken hoor. Dat geeft een beetje duidelijk beeld.
Ja, je moet er ook wel wat bij vertellen hoor, want het komt natuurlijk allemaal in eerste instantie op de band.
Nee, dat niet. Is dit er? Nee. Oh, dit zijn de dingen die ik allemaal geschilderd heb. Vind ik misschien ook leuk om te zien.
Maar wanneer zijn, want u heeft twee kinderen?
Ja, een zoon en een dochter.
Oké.
Okay. Even kijken waar dat boek is.
Ja, dat zijn wel mooie dingen.
Welke zoekje?
Van Griekenland. Ligt dat daar? Ja. Kijk, en een beetje de indruk.
Wat leuk zeg, ja, dit hier, deze soort dingen hou ik erg van.
Ja, hij scheelt het heel gevarieerd. Mooi, ja. Niet één bepaald iets.
Ik heb deze zelf.
Zijn ze daar ook? Ja.
Japannertjes. Oh? Dat zijn mijn Japannertjes.
Ja, ik zag net ook hier iets Japans.
Ik heb ik was een keer het volgende.
Maar doet u dat uit uw hoofd? Of
ja.
Maakt u.
Ja. Huh? Kijk, dat is mijn Japanner. Ik had namelijk Japanse poppen gezien in volkenkunde. En toen hebben ze ook zo'n boeken, een bibliotheek in die kelder. En toen denk ik van, oh, het lijkt me wel eens leuk. Daar ben ik eigenlijk door begonnen. De eerste deze twee. Ik wilde namelijk. Ik zag hier, daar heb ik
ja,
een zwart-wit kopie gemaakt.
Ook, hè?
En zelf ingeschilderd.
Ja, ik zie hem. Ja, oh nee, die tweede zag ik niet. Prachtig.
Nou, en deze dan ook. Dat is ook een Japannertje, die heb ik ooit verkocht voor een goed doel. Was voor de.
Ja, er was een doel en die vroeg
dingen die ik niet meer
verkoop. En toen heeft hij een aantal schilderijen gegeven. En mochten we een prijs maken, maar we hadden de prijs toch te laag gemaakt. En toen zeiden ze, nee, die moeten veel hoger, die prijs. Nou, zeg niet maar wat ze moeten doen. En die schilderijen waren binnen een half uur waren ze verkocht.
Grappig.
Dus dat doel dat had een paar honderd euro.
Nou,
ja.
Dit is ook prachtig.
Ja.
Ja, dan ziet u wel.
Dat is echt een teken.
Ja, met een terwijl olieverf hoor. Het is dus niet een pentekening. Hmm? Maar ik heb het dus echt op met een heel fijn penseel al die grachten geschilderd.
Nou, dat
was een hele lang paneel. Die heb ik trouwens ook op een rommelmarkt in Amsterdam weggehaald. Ik was hem eigenlijk zat. En toen, heb ik weer een nieuwe gemaakt. En ik stond daar, we stonden daar op die markt in het Vondelpark. En toen kwamen de mensen langs en zeiden, oh kijk, daar staat ons huis. Weet je?
Ja. Maar ze namen hem gelijk mee. Ja.
Heeft u dit ook geschilderd of heeft u een foto gemaakt van het paneel?
Ja.
Nou, dat is wel mooi hoor.
Ja. Nou, dit is zomaar iets moderns. Mm-hmm. Eventjes iets heel anders.
Nou, je had best wel kunstenaar kunnen worden. Ja. U heeft nooit teruggekeken dat u dacht van had ik maar dit of had ik maar dat?
Nee. Ik heb ook nooit wat genoemd geëxporteerd. Geëxposeerd.
Ja.
Nou, deze, die hangt daar nu.
Ja, u bent mooi hoor. Ik vind het echt mooi.
Dit was een hele grote, die heb ik nog op zolder staan. Dat was namelijk zo, ik had een krantenknipsel. Zag ik een keer in een Rotterdamse krant. Het was zwart-wit. En ik dacht, wel leuk, dan moet ik eens een keer. Daar heb ik hem helemaal uitvergroot. Dan is hij zo geworden, had ik hem ook. Een beetje in bruin-wit. Ook een beetje die oude kleur waar je bij een oude foto's
heb je.
En toen dacht ik, nee, ik vind het wel heel saai. Dus heb ik hem toch een beetje kleur gegeven.
Ja.
Nou, dit, hier had ik mijn inspiratie. Mijn zoon woonde in de Oude Kerk aan de Amstel. Daar gingen we wel eens logeren en fietsen langs de Amstel naar Amsterdam. En toen zag ik daar zo'n landhuis, weet je wat, van die mooie landhuizen. Ik dacht, oh, zoiets ga ik nog eens een keer schilderen. Dat is deze geworden. Het is al zo, en ik heb hem even terug, dat is er geloof ik. Als je het goed kijkt, kan je hier nog een stel vinden.
Ja.
Een echtpaar. Ik heb hem teruggeplaatst in, zeg maar, in de jaren 20. Dus een keer met een hoed.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Ja. Nee, je bent echt goed hoor.
Dit was een kastje. Die heb ik trouwens ook nog boven. Daar heb ik een schip in gemaakt. Dus er zit de diepte in, zeg maar. Ja. En deze ook. Dat is heb ik hem zo gegeven. Daar had ik namelijk een aantal van die figuren die ze wel eens voor maquetten gebruiken.
Ah ja. Ja.
Dan heb ik een Parijs straatje gemaakt. Met een trottoir. En dan heb ik die poppetjes.
Figuren erin gezet.
Ja.
Leuk, ja. Ja, er zit veel tijd in.
Nou, dit is van een oude print van Oesgeest.
Ja, maar wanneer bent u met dit vrije schilderwerk begonnen?
Nou, toen ik eigenlijk met...
Met de fut kwam, hè?
Toen ik met de fut ging.
Niet eerder?
Nee. Toen heb ik een schilderscursus en een kunstgeschiedenis gedaan.
Ja.
En dat is heel leuk geweest ook, want toen zijn we nog met de klas naar Rome en Napels geweest.
Ja.
Geweldig. Dat was er bij de ROC, bij het ROC. Daar was namelijk een club, een groep. Mensen die dus met de fut en pensioen, of vrouwen, daar werd een cursus voor gegeven. Daar kon je dus kunstgeschiedenis lezen, krijgen. En die kon schilderen. Nou, we schilderen en we zijn een leuke lerares. Die was met een Italiaan getrouwd. En toen zei ze, we gaan naar Rome. Oh, nou leuk. Ja, ik zeg, nou leuk. Ja, zegt ze, en we hebben zelfs nog subsidie ook. Dat was in die tijd, moet je nagaan. Dat was subsidie. Ik zei, ja, ik vind het wel leuk, maar mijn vrouw, die zou ik wel mee willen nemen. Ja, maar ja, dat kan niet, want die zit niet op de cursus. Die zou hier ook bij de ROC moeten zitten. Ja, dat zit ze, want ze heeft inmiddels een conversatie. Oh, maar daar kan ze mee.
Ja.
Nou, toen zijn we dus naar Rome geweest. Kijk, dit hebben we op een schildersclub in Leiden gedaan. Daar moesten we, die burgemeester van Leiden, die moest daar een keer, die zou in dat clubhuis komen. Ik weet het verhaal niet meer precies. En die moest ergens doorlopen. Moest papier zijn en daar moest hij dan doorheen. Dus dat hebben we gezamenlijk geschilderd. En liep hij dan door deze poort heen.
Goedkoop.
Nee. Was dat goedkoop?
Ja,
nee.
Goedkoop. Dat weet ik niet.
Die is heel lang burgemeester geweest. Ja. Voordat de huidige. Ja.
Dit is, heb ik een keer geschilderd. Of een t-shirt voor iemand waar we altijd mee klaverjasten.
Leuk.
Nou, en dit dit is iets uit Griekenland. En dit is een plaatje van...
Is dat Venetië?
Venetië, ja.
Zijn jullie op vakantie daar geweest?
Ja.
Ja, dit heb ik van toen de tijd maakte ik dia's. Die heb ik zo. Nou, die heb ik niet meer. Het was zomaar een fantasie. En die heb ik nog eens een keer geschilderd toen de kinderen klein waren.
Ja, toen schilderde je eigenlijk al, maar toen heb ik het maar heel kort.
Ja, ja, ja.
Je zat meer te leren eigenlijk.
Nou ja, dat is deze. Dit is nog eens een keer. Ik heb deze ooit verstuurd als nieuwjaarskaart.
Oké. Okay.
Ja, fantastisch. Ja.
Ja, ik vind ze heel leuk.
Ja.
Nou, en deze is een beetje flats geworden, maar dit is het Geerdal in Limburg. Dat had ik geschilderd, dat landschap. Dat was zo mooi. En toen dacht ik, vind het zo kaal. Toen denk ik, nou weet je wat, ik schilder de kinderen erin. Dus, nou, Erna loopt hier en mijn schoonzoon en mijn dochter en mijn schoondochter en de kleinkinderen.
Ja, ja.
Die hangt boven op zolder. Nou, dit is het laatste keer naar het, hoe heet dat meer? Lago Maggiore geweest, met een groepsreis.
Ja.
Dat was nog voor mijn...
Ligt daar een eiland in?
Zijn we met een bootje heen.
Lago d'Oro. Je hebt nog een ander meer wat er vlakbij ligt. En daar liggen van die eilandjes in. En
dat is
zo leuk. Dat is zo mooi. Die eilandjes, die plaatsjes... Nou, dit zijn ook nog Japannertjes, deze.
Echt goed gedaan, ja.
Nou, dat was...
U heeft toch een heel eigen stijl, vind ik.
Ja, iedere keer, maar weer heel wat anders.
Veel intense kleuren.
Nou, daarna heb ik nog wel van alles geschilderd. Kijk maar hier, zo is het plaatje wat ik dus kopieer.
Wat is dit, Botero? Even kijken.
Ja, daar heb ik nooit...
Oh, deze heb ik bij mij op het toilet.
Heb ik zomaar, omdat ik dat leuk vond, weet je.
Die heb ik bij mij op het toilet hangen.
Ja?
Deze, precies deze.
Ja?
Ja.
Nou, en hier heb ik deze een keer gezien. Daar hadden ze een paar miljoen voor gevraagd. Dat was van... wat was dat? Even kijken. Hoe heette die schilder ook alweer?
Van Dongen?
Nee. Naar Couchet is sinds gisteravond op één na het duurste doek ooit een veiling verkocht. Daar vroegen ze ik weet niet hoeveel miljoen voor. Ik dacht, Dat kan ik ook schilderen.
Ja.
Ik zal er een foto.
Ja, het is zo raar met de kunst. Alleen al dat een bepaalde persoon iets geschilderd heeft, dat jaagt de prijs al enorm. Ja. Alsof het geen intrinsieke kwaliteit meer heeft.
Ja. Nou, dat zijn ze wel zo'n beetje.
Ja.
Oh, dit heb ik ook nog eens op de cursus gedaan.
Oh,
met krijt was dat. Moesten ook iets met dansen tekenen. Karikatuur zijn dat hoor.
Ja, ja. Wel leuk. Ja.
Nou, maar,
ja, heel mooi.
Nou ja, dat is. Dat was dus wel, ik heb nog meer, maar ik heb niet allemaal foto's ervan. Ik ga eerder ook weer schilderen. Nou, en u had het over mijn familie. En waar we gegeven moment waren we 15 jaar getrouwd. En toen. Toen zijn we met de kinderen naar Rodos geweest.
Ik wou zeggen, dat is
en die hebben heeft me zo dit boek gemaakt. Even kijken hoor. Ik kan misschien zelf ook wel kijken. Kijk, straks kom je, dat zijn ze eigenlijk. Dat zijn we eigenlijk met z'n allen. Mijn zoon, mijn dochter en de kleinkinderen.
Is dat de dochter? Of schoondochter?
Nee, dat zijn mijn kleindochter.
Kleindochter en onze kleinzoon.
Mijn zoon heeft een zoon.
Ja.
Mooie
meiden.
Kijk. Dat is onze zoon.
Ja.
Ja.
En dit is schoonzoon. Dat is deze, onze schoonzoon.
Ja.
En dit is dat is mijn schoondochter. Die is getrouwd met mijn zoon. Even kijken. Oh nee, dit is mijn dochter. En mijn zoon. Hier waren we hier een wandeling gaan maken.
Ja.
Toen kon ik nog gewoon lopen.
Ja.
Ja.
Ik kon nog gewoon lopen.
Ja.
Dat is een leuke foto.
En
ja.
Mijn schoonzoon die is bioloog. Dus die schilderde, of die fotografeerde de plantjes. En de struiken en de landschappen.
Ja, ja. Hoe oud was u toen die kinderen kwamen?
1966. In 1966 is Petra geboren. Moet ik even denken hoor. In 66 is Petra geboren en in 63 zijn we getrouwd. En toen was ik 21, hè?
Ja.
24 kwam Petra.
Ja.
En Richard die kwam 4 jaar later.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dat is de kleinzoon van onze zoon.
Ja.
Die zit ook alweer op de middelbare school, ja.
Ja, het gaat snel.
Ja.
Ja.
Leuk jocht hebben we dikwijls als oppas gehad.
Ja.
Alle drie de kleinkinderen. En we eigenlijk wel.
Wonen ze in de buurt?
Mijn zoon niet. Die woont in Oudekerk bij de Amstel daar. En mijn dochter woont in Haaswijk. Dus die woont wel dichtbij.
Oh, die woont wel dichtbij, ja.
Ja.
Ah, lief. Echte liefde ook.
Maar mijn schoondochter gefotografeerd. Leuk. Ik zeg, ze fotografeerde alles. Mijn schoonzoon, dat is echt een. Fotografeert veel in de natuur. Bioloog is die.
Ja. Kunt u zeggen dat hoe u zelf uw leven verlopen is, op wat voor manier heeft dat invloed gehad op hoe u uw kinderen heeft opgevoed? Of kun je dat. Heeft u dan nooit zo bij stilgestaan?
Ik zeg altijd van, we mogen dankbaar zijn zoals het met onze kinderen gaat.
Mm-hmm.
En het contact is ook heel erg goed.
Ze hebben altijd hele leuke dingen voor ons georganiseerd. Zo leuk, wij hebben dus heel veel leuke dingen voor hun gedaan, altijd met Sint-Nicolaas en zo. En zij, toen ik bijvoorbeeld 65 was, hadden ze een hele speurtocht door Zuid-Holland met de fiets. En er kwam mijn dochter, die kwam 's morgens, die was zogenaamd bij de catering, die kwam het ontbijt brengen en een envelop. En in die envelop stond dat we ons klaar moesten maken en er zou een taxi voorkomen. En toen kwamen we naar buiten. En er stond mijn schoonzoon als taxichauffeur.
Ja, grappig. Ja.
En die bracht ons naar het station en gaf ons weer een envelop. En van die envelop moesten we weer met treinkaartje naar Delft. En in Delft stond mijn schoondochter weer. En die was weer serveerster. Daar gingen we bij een restaurant koffie drinken. En daarna moesten we weer verder. Dan was mijn zoon weer toeristenleider. Die stond met zo'n dingetje op een marktplein en die bracht ons ook weer ergens naartoe. Ja, en
het was een soort mystery tour.
Het was echt, iedere keer weer wat anders. En dan stonden er weer ergens fietsen klaar en dan moesten we weer fietsen. En gingen we
nou, op. Dat geeft wel aan dat ze veel van u houden.
Ja.
Anders doe je dat niet.
Het is, wij hebben altijd de kinderen vrijgelaten. Dat is denk ik de tijd die er toen was. Maar onze ouders die legden heel erg een claim op de kinderen. Ja. Misschien was dat de tijd ook wel, hoor.
Maar ja, in uw geval was dat bijna onvermijdelijk. Dat was de geldkwestie.
Ja, zo heb ik het ook nog gevoeld. Want ik zeg het punt was namelijk. Mijn broer is heel jong overleden, 38, was pas was getrouwd, had twee jonge kinderen. En op een gegeven moment word ik 's nachts opgebeld van hij kampeerde met een groepje, hij zat in het jeugdwerk in Limburg, je broer is overleden. Ik was helemaal nergens, of je schoonzus wil komen ophalen. Ik dacht, nou, ik ben helemaal niet meer in staat om helemaal naar Limburg te rijden. Ik was helemaal van de kaart. Maar goed, ik moest dat dus aan mijn moeder gaan vertellen. Hm. Nou, ik ben een paar keer langs het huis gelopen.
Ja, dan en moet dacht toch.
Van, nou, 38. Ja, dat was heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar goed. Dat is,
maar u zei, de ouders die claimden de kinderen een beetje, misschien uit noodzaak geboren, maar toch.
Verplichtingen, weet je. Zondags moest je op
visite.
Al viel de vogels van het dak van de warmte, je moest zondags naar de ouders toe. En toen hebben wij gezegd op een gegeven moment, ik zei, dat zal ik nooit met mijn eigen kinderen doen. Daar heb ik van geleerd. En dat hebben we ook nooit gedaan ook.
Nee.
En nu ook niet, soms dan. Dan zie ik ze een 2 of 3 weken niet. Maar dan is het even in het telefoontje. Alles goed? Ja, alles is goed. Oké. Wij hebben niet het idee om hele dagen bij onze kinderen te zitten. En andersom ook niet. Ja. Maar als er wat is, dan zijn we er voor elkaar.
Ja, ja. Ja.
Maar we hebben wel leuke dingen.
Heeft u ook nog het gevoel dat er bepaalde dingen in de opvoeding een soort reactie waren? Of was u het daar gewoon samen wel over eens? Zodat u niet op die manier wilde?
Nee, het is altijd wel gewoon. Er zijn nooit geen problemen geweest.
Geen probleem.
Ik vond het heerlijk om kinderen te hebben. Ik had er nog wel. Achteraf zeg ik, ik had er nog wel meer willen hebben. Maar wij zaten toen de tijd in een periode dat we het heel krap hadden.
Hm.
En dacht je van ja, wat moet met die kinderen, een klein huisje.
Even kijken, even denken. Dat was toen u.
Toen wat te laag rijden in dat kleine huisje.
Ah, woonde.
En het was ook de overschakeling van werk, hè?
Dus maar toen die administratieve kant uit.
Ja. Ja, hadden we het, ja, krap ook nog weer. En toen werden de kinderen dus geboren. Maar toen had ik zeg achteraf, ik dacht van ja, ik had er wel meer. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niets. We hebben nu leuke kinderen. Ja. Ik heb er 2 en die zijn leuk. Dus,
Je hebt 2 kinderen, 3 kleinkinderen.
En 3, daarom. Ja. Het is, ik zeg het ook. Nou, u haalt het hier wel zo'n beetje uit, hoe dat geweest is met elkaar.
En u zei dat u ook nog jeugdwerk had gedaan.
Ja, ik begin met mijn.
In welke periode was dat?
Moet ik even nadenken. Jaar of
20. Dat is eigenlijk geweest voor ons trouw, zo'n beetje. Hè?
Was ik dat een jaar of 20? Ja, vanaf 20 zo, of misschien nog wel jonger. Mijn broer die zat namelijk op een jeugdvereniging, de AJC, Arbeiders Jeugdcentrale was dat. En die zei van, joh, dat is leuke club en zo. En die zei ik, ja, wat doen jullie nou? Ja, volksdansen. En ze droegen ook uniformen, net zoals de padvinders.
Een halfje nog. Nee hoor, water is echt prima. Nee hoor, dus echt water en een halfje, ja. Halfje nog. Ja.
Ik heb ze nog, ja? Dank u wel.
Ja. En hij was, hoe heet dat? Hij was daar, hij zat daar op zo'n club. Hij was nog een aantal jaar jonger. En zei hij, oh, een leuke club. En zei, nou, dat is helemaal niet. Ze liep in een uniform, weet je waar, die blauwde met een rood dinges en strijdvlaggen en vlaggen. En zo, weet je, uit die tijd, de tijd van de strijdliederen, zeker. En, maar goed, op een gegeven moment ben ik toch meegegaan. Ik zeg, ik wil best lid worden, maar ik ga geen uniform. Ik had iets tegen uniform. Ik ga geen uniform. Ik heb één keer een uniform gedragen. Toen moesten we namelijk een... had een soort demonstratie, een soort tocht door Delft heen. En daar moest ik met de vlag voor oplopen. En toen heb ik één keer een uniform geleend. Maar goed, toen, dat was een club waar ze dus eigenlijk ook een beetje uit de tijd raakten dat ook. Want het was volksdansen om de meiboom en dat soort dingen, weet je wel. En toen zei ik van, ja jongens, maar de tijd gaat veranderen. Het begin van de disco. En die jonge mensen, die willen dat helemaal niet meer. Die willen gewoon dansen en die willen niet meer volksdansen. Heb ik eigenlijk een beetje geïntroduceerd. Dan.
Ja, ja. Ja.
Daar heb ik ook cursussen voor gehad. Ik mocht naar Rotterdam om volksdansen te leren. Ik mocht naar, naar Amsterdam voor, om toneel en mime. Ja. Het is ongelooflijk. Maar ja, goed, er ging natuurlijk wel heel veel vrije tijd in zitten. Want ik trok natuurlijk met de jongeren op.
Ja, ja.
Ik had een groep van 12 tot 16 jaar.
En die vonden het wel leuk waar u mee
ja,
kwam.
Ja.
En hoe lang heeft u dat gedaan?
Nou, ik denk ook wel een jaar, 3, 4.
Ja.
Maakten we ook toneel. We hebben nog 2 keer... ze vierden dan het 1 meifeest, de dag van de arbeid. En dan werd er vanaf de kaasmarkt, gingen we dan met de kinderen, gingen we dan door de stad heen met vlaggen en dingen, naar de stad Gehoorzaal. En daar werd een voorstelling gegeven voor de kinderen. Met kinderen, zeg maar.
Ja, ja.
En dan, ik weet nog, en dat was, en toen, daar had ik dus ook eigenlijk een beetje, lekenspel noemden ze dat, een beetje toneelspel of improvisatie.
Ja,
dat was in Amsterdam. Ik heb nog op een cursus gezet met Erik Herfst. Ik weet niet of je het zegt,
ja,
wat kent.
Wel. Die is overleden.
Van Jasperine de Jong was dat.
Ja.
En Ben Roholt, die maakte ook de teksten voor de cabaret en zo. Dat waar. En daar heb ik, daar denk ik van, hè? Daar heb ik nog mee op cursus gezeten.
Wat grappig.
Weet je, daar leerde ik een beetje toneel spelen en improviseren. Want dat was het punt. Er was ook een omschakeling. Het was niet zo. Kinderen die houden niet van om een rol helemaal uit hun hoofd te leren. En dan was het zo. Ik deed namelijk, ik ging een verhaal vertellen. En zeggen, wie wil dit zijn en wie wil dat zijn? En dit wel, er was soms ook wel koningen en koninginnen erbij. En dan zeiden de kinderen zelf, nou, ik wil wel dit zijn, ik wil wel dat zijn. En zei ik, nou, dan gaan we dat verhaal spelen. Maar we gaan niet, ik ga geen rol leren. Jullie moeten het zelf verzinnen. Dus improviseren. Dus
ja,
het was,
ja.
Het was met een paar repetities. Het was iedere keer anders.
Ja, dat is wel.
Dat was heerlijk. Ja. En dat speelden we in de Stadsgehoorzaal. Ja.
Leuk. Ik heb nog 2 vragen. Dat is,
ja.
Mag ik vragen, had uw echtgenote, heeft hij ook nog een opleiding en werk gedaan? Of was die, zorgde die voor de kinderen?
Die heeft een poosje in het huwelijk gewerkt. Werkt ze bij Schoongang, conservefabriek, zat ze op kantoor.
En bij op de Wereldstraat. Het was een schoonergang heet die, en dat zijn de warme buren.
Sorry, ik had niet gezien dat u, ik dacht dat u die kant uit was gelopen, anders had ik het wel aan u rechtstreeks gevraagd.
Oh, nee, maar dat geeft niet. Dat was een conservenfabriek in Blikgroente. Ik weet niet of u dat
was
kende,
dat
of de Middelstraat. Nee, je had namelijk nieuwe huizen en je had schoonergang.
Nee, dat zegt niks. Nee.
Dat gebouw bestaat er ook niet meer. Nee. Daar ben ik begonnen. Nee, ik ben begonnen op de Oude Vest bij Laco, heette dat. Dat was een suikerfabriek. Die is er ook niet meer.
Niks
op kantoor.
Ja.
En toen ben ik naar de
naar Schonegang gegaan, ook weer op kantoor. Dan begin je weer als jongste bediende, factureerafdeling, verkoopafdeling. Dus ik ben tot de verkoopafdeling gekomen. Ik heb een periode op de Nederlandse Middenstandsbank gewerkt. En Oom Schonegang is later geweest. Hè? Dat was onze laatste baan. En toen kwamen de kinderen. En toen ben ik gestopt.
Ja, en wat was die laatste baan die u noemde?
Bij Schonegang, op de Middelste Gracht.
Wauw, dat is ook een conservefabriek. Okay.
Die bestond namelijk uit, op een gegeven moment, uit Cycloop Streppings. Dat was een papierbeweging. Die zat ook in dat gebouw.
Verpakkingspapier.
Verpakkingspapier, ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Dus ik heb eigenlijk kantoorwerk gedaan. En toen werden de kinderen geboren en toen ben ik gestopt.
Ja, dat is mijn moeder heeft dat ook. Dat was in die tijd zo, hè? Ja. Je mocht soms niet eens doorwerken als je.
Nee.
Je werd geslagen als je.
Ik weet wel,
toen
ik getrouwd was, toen zeiden ze: van, blijf jij werken? Kan je man je niet onderhouden? Dat namen ze, de familie nam dat heel erg kwalijk. Dat vonden ze heel minderwaardig dat ik bleef werken. Ja. Dat was gewoon.
Ja, dat was een heel andere.
Kan je niet meer voorstellen.
Nee. Die tegenwoordig moeten ze ook echt, hè, om een hypotheek te kunnen betalen.
Ja.
Maar de laatste vraag die ik heb, ik weet niet of jij dan nog iets hebt. Maar vond u het niet enorm shocking toen VND ten onder ging? Of?
Nee, want ik was al wat jaar weg.
Ja.
En ik heb het natuurlijk zien veranderen. Het was een hele. De laatste jaar was V&D natuurlijk een hele andere sfeer als zoals ik het gewend was. Ik zeg het, een warehuis vol met toonbankjes waar drie verkoopsters achter elke toonbank stonden. En het was natuurlijk. En ook dat etaleurschap was heel anders. Ik zeg het, we maakten 50 etalages, moesten er gemaakt worden. We waren in augustus, zei ik, we zijn de Sint-Nicolaas poppen verder te worden tevoorschijn gehaald. Die zijn we aan het schilderen. En zei van Sint-Nicolaas, of zei ja, de kerstklokken, die, weet je wel.
Nee, maar ik had me voor kunnen stellen er waren sowieso al veel mensen die konden geloven dat VND überhaupt ten onder kon gaan.
Nee, dat had ik nooit gedacht. Maar
ik vond het wel jammer dat hij wegging.
Ja.
Ik had het wel.
Ja, ik vond het ook. Ik vind het is nu een. Het is een hele exclusieve zaak.
Het gaat ook helemaal niet goed, hè?
Maar het gaat niet goed. Dat kan ik zo wel zien. Je kan in Den Haag ook niet. Het is een warehuis en een warehuis moet leven. Daar moeten mensen lopen. Je kan er een kanon afschieten. Zelfs.
Ja.
Ze hebben mooie dingen. Maar
wel prijzen.
Ik vind het, ja. Ik denk, ja, nee, dat is. Dat voel je aan. Dat niet goed kan gaan. Dat kan niet goed gaan. Net zoals dat ik het voelde toen ik ook in bedrijven werkte. Dat ik dacht: van. Dit kan niet zo, de tijd verandert. Ze gaan niet mee. Weet je? Dat voel je. En zoals dat nu ook is met de reorganisaties, mensen soms zomaar ineens waar ze bij een bedrijf werken, waar ze jaren werken. En dan ineens zeggen ze van, dat gaat niet meer. En dan die mensen die staan helemaal perplex. Weet je, van, ja, maar ik heb hier zoveel jaren gewerkt en ik heb het altijd goed gedaan. En nou is het niet meer, is er niets meer.
Maakt u zich even wat meer zorgen om uw kinderen, dat ze in deze nieuwe tijd staan met zoveel onzekerheid? Of?
Ja.
Nou, daar denk ik wel eens aan. Ja. Ik denk wel eens aan onze kleinkinderen.
Ja.
Hoe die verder zullen gaan.
Ja.
Het wordt natuurlijk allemaal heel anders. Je krijgt heel veel verschillende culturen. En het gaat mengen met elkaar. Over het algemeen, als het mengt, zie je toch vaak dat het niet goed gaat.
Maar ook de onzekerheid van de maatschappij, hè?
Ja.
Dat een vaste baan is.
Ja, dus, ook dat.
Want u heeft, u hoefde bij wijze van spreken maar met uw ogen te knipperen en u kon weer in de volgende baan aan de slag.
Ja,
had u een hele goede uitstraling. U kon misschien
ik weet niet wat het is geweest. En ik heb nooit geweten wat het is geweest. En ik denk dat het niet mijn kennis of mijn opleiding is geweest, waardoor ik makkelijk maar gewoon mijn instelling, denk ik. dat het is geweest. Gewoon hoe je overkomt. Dat je denkt van, ik moet er wat van maken. Het moet. En het moet op een leuke manier. En het moet op een, met humor. En met, weet je. Ja. Ik was dan een keer, ik kan me nog herinneren, ik werkte pas bij het ministerie. En er ging wel eens wat mis hoor. Want ik dacht wel eens, de hele voedselvoorziening van Nederland loopt in gevaar als ik hier lang zit. Maar toen kwam er een keer een brief binnen en die had ik, en dan stond aan de minister. En goed, die had ik naar de minister gestuurd. En toen zeiden ze, maar Molenaar, waar heb je met die brief gedaan aan de minister? Maar dat mag helemaal. Die minister die heeft adviseurs en, die, en daar had je het naartoe moeten sturen. En oh, nou, dat is een toestand. Ik dacht, nou, dan loop ik toch even naar die minister toe. Dus ik loop naar die minister, de dingen. En toen zei, en dat was de secretaresse, dat was een hele aardige vrouw. Ik zeg, ja, ik werk nog niet zo gek lang. Ik zeg, ik heb een brief hierheen gestuurd, dat mocht helemaal niet. Nou, zegt ze, nee, maar kijk eventjes. Oh, hier is die, hier heeft hij hem. Hij kwam terug op die afdeling en toen zei ik, nou, ik heb hem weer hoor. Heb hem weer? Ja, ik zeg, ik ben even naar die minister gelopen. Ja, maar Molenaar, maar dat mag helemaal niet, dat kan helemaal niet, dat moet via de bodendienst. Ik zeg, maar dit is toch veel vlugger.
Maar dan, ja, maar er is nog helemaal niet zoveel veranderd hoor. Want ik heb pas nog op mijn donder gehad, omdat ik een mailtje naar de rector had gestuurd.
Ja.
Dat was ook bij de universiteit, is dat streng verboden.
Ja, ga je een mailtje maar eens terughalen.
Ja,
daar gaat het.
Ja.
Goed, ik
nou, heb jij van heel klein
verhaal.
Ik
heb een klein verward verhaal is geweest.
Nee, 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 helemaal niet. Nee, juist nee, helemaal niet.
Ik vind het een heerlijk verhaal.
U was ook heel steady over de carrière en dan zo, hup, van voor naar achteren.
Ja.
Had jij nog iets of iets
kijkt u nog wel eens naar
etalages?
Wat zegt u?
Kijkt u nog wel eens hoe etalages zijn ingericht?
Ja, dat blijft een oude. Ik heb, als wij doen nog wel eens een keer. Gingen we voor de hernia zeg maar dan gingen we zondags gingen we altijd naar Amsterdam en daar is vrij parkeren rondom de Vondelpark.
Oh ja,
kan je hier
en dan gingen we in het Vondelpark gingen we koffie drinken en dan zei ik waar zullen we nu naartoe gaan naar de Jordaan of die maar we gaan eerst even naar de PC Hoofdstraat
etalages.
En dan gingen we etalages kijken en dan zei ik dat is een klein beetje van hoe het ooit geweest is. En we zijn daar een keer naar binnen gelokt. Ik zei, we liepen daar in die PC Hoofdstraat. Dat was op zondagmorgen. En er stond een kerel, stond aan de deur. Van
heel mooi, mooi
kostuum. En dat was een schoonheidssalon. Waar ze met botox en weet dat soort dingen werkten. En die zei tegen, ik heb een...
hij hield me aan.
Ja,
hij hield me aan. Mag ik u even wat vragen? Wilt u eens even bij ons binnenkomen kijken? Nou ben ik niet zo vrij als mijn man hoor. Ik doe dat niet zo gauw. Dus Hans zegt tegen mij, joh, ga naar binnen. Hij vraagt het
ik wil wel eens kijken hoe het er binnen uitziet.
Maar ga maar naar binnen. Nou vertel jij maar verder. Het is uiteindelijk jouw interview.
Nou, en hij zei, hij gaat zitten. Ik zal uw vrouw een behandeling geven. En hij deed een of andere crème. Dat ze helemaal geen rimpels meer had.
En, oh ja, en in die trokken meteen weg.
Trokken weg, ja. Voor de helft, ja, hè. Voor de helft.
En ik zag inderdaad, ik dacht, er zijn geen rimpels meer. En toen zei ik van, ja, maar hoe lang duurt dat?
Ja,
dat duurt wel een week. En toen zei ik, maar wat kost dat? En nou, dat is zo'n klein potje, ja, dat is €600. En dan daarna moet ze nog eens een keer, dat andere potje daarna voor €300. Dat was om en bij de €1000. En toen zeg ik, we hebben een rijk leven, maar ik ben niet rijk. Want hij probeerde mij onder een beetje uit te vissen wat ik deed. Want hij dacht, nou, het is een grijze en die loopt daar in de PC Hoofdstraat. Dus die zal wel wat
een stuk te slaan.
Maar goed, dus toen werd het afgebroken. Dus Erna was voor de helft.
Nee, u moest zo weer naar buiten.
Ja, maar toen zei ik, ja, aan deze helft, nou, zo kan ik niet naar buiten gaan. Dat is geen reclame voor jullie. Toen zei hij, nee, gaat u maar zitten. Ja, was een beetje geïrriteerd natuurlijk.
Ja.
Toen deed hij de andere kant. Maar na 2 dagen was het weg, hoor.
Ja.
Toen thuis was, is het weg.
Nee.
Ja,
maar dus dat is, en als er soms ergens zijn, we zijn toevallig, hebben we nu een groepsreis gedaan, want ik kan niet zelf meer auto rijden, hebben een groepsreis gemaakt langs naar de Italiaanse Riviera.
Mm.
En toen zijn we in Nice geweest, mooie winkelstraat, Sanremo, mooie winkelstraat, mooie etalages en mode en noem maar op, daar lopen ze ver voor. En dat geniet ik weer.
Toch wel.
Ja. Weet je, ja, kijk,
dat is zo'n oud beroep. Hè?
En dat vindt u ook wel leuk om daar dan te lopen? Of
ja,
wel?
Okay. Ja.
En de allerlaatste vraag.
Ja.
Wat is de leukste etalage die u zelf ooit gemaakt heeft?
Dat is een stoffenetalage in Den Haag. Het was namelijk zo. In die tijd maakten de mensen nog heel veel kleding. En had je een speciale stoffenafdeling. En die stond heel goed bekend bij Gerson. En dan was het zo, ik maakte altijd de stoffenetalage, was een aantal etalagepoppen, had je. Daar spande je flanel om hier bovenaan en daar. En dan kreeg ik een lap stof van 2 of 3 meter. En dan moest ik zelf daar modellen van spelden. Okay. Dus een beetje ontwerpen. En ik maakte daar echt hele bijzondere jurken van. Weet je wel, je moest niet aan de achterkant kijken hoe het in elkaar gespeld was. Maar dat kan ik me herinneren dat het leukste was. Ja.
Zelfde poppen aankleden.
Ja. Ja. En dan zelf iets van maken. Ja,
was de etalages, die deed je helemaal met flanel bespannen. Hè?
Ja.
Achterkant.
Ook bekleden en decors maken.
Op laatst was dat niet meer zo, maar dat was in de begintijd. Hè?
Ja.
En dan was het ook zo in de zomer, dan zat Hans al allerlei dingen te ontwerpen thuis voor de kerst. Om tegen die tijd moest hij alweer klaar zijn.
Want dat bewaarden ze niet, dat rolleerde steeds.
Ik heb me soms afgevraagd waar dat allemaal is gebleven. Dat decoratiemateriaal, prachtige dingen. Ik heb nog één verhaal. Het was namelijk zo, ik werkte bij Gerson, pas bij Gerson. En toen waren de etalagepoppen nog van was, zoals het dus in Madame Tussauds was.
Mm.
En toen had je nog gewoon van die, het noemden ze Comptalux lampen, dat waren gewoon de gloeilampen met een schaal
denk
eromheen.
Denk dat ik hem al voel aankomen.
Een zilveren schaal eromheen, dat is extra licht. Maar toen kwam Philips met speciale lampen uit, met spots. En die gaven een dot licht. Dat was. Maar het punt was ook, die lampen die gaven ook heel veel warmte. En daar waren die wassen poppen niet tegenop gewassen. Dus op een gegeven moment hadden ze die lampen geïnstalleerd. En wij stonden voor de etalage en zeiden we, wat raar, die poppen, die gaan een beetje in. En een uur later nog helemaal zo. En dus, toen werden die poppen snel uitgekleed. En toen hebben ze allemaal nieuwe etalagepoppen gekocht van polyester. Maar dat waren dus waspoppen. En die konden niet tegen de warmte, want het waren broeikassen, die etalages.
Ja, ja, ja.
Met al die lampen.
Ja.
Goed, nog even stop. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk verhaal.
Is alles opgenomen?